is geen idee wat het is, want ik heb geen geluid op mijn koptelefoon, maar dat is mijn eigen schuld. Ja, het is 12 uur geweest en dat betekent...
Misschien heet die programma altijd een beetje slordig. Dat is gewoon de traditie.
Ja, ja, ja,
nog niet genoeg koffie, denk ik.
Het is 12 uur geweest en wij zijn nu weer hier on air. Op de klippen. We gaan het hebben over actualiteiten van de afgelopen week. Met name als het gaat om de eilanden. Wat hier gebeurd is en wat er omheen gebeurd is. Dat over ons ging.
En wat er in Nederland gebeurd is.
Wat ons aangaat, zeker. Wat er in Amerika gebeurt, wat ons aangaat. Alles wat ons aangaat. Tussendoor de nieuwste hits uit de top 40. Er is er een binnenkomer geweest in de top 40. Die is binnengekomen op nummer 4.
Zo.
Dus dat zal wel iets bijzonders zijn, denk je niet?
Is het een beetje aan te horen?
Dat mag je zelf bepalen.
Okay. Nou, dat doen we dan daarna wel.
Onze luisteraar is binnen hier op het terras. Dus
onze vaste luisteraar, ja, ja.
Die zit nu heel hard te zwaaien.
Ja, ja, dan gaan we daar een mening aan vragen.
Ja, ja. Nou, het is in ieder geval een beetje rustig hier, want er ligt geen boot.
Lekker rustig.
Uit te kijken. Dus helemaal fantastisch. Dit is Op de Klippen, Megahit FM 101.1.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Megel 101.1.
I'm alright. Nobody but me.
Kenny Loggins uit de film Caddyshack, 1980. Film met, we konden even niet op zijn naam komen hier, terwijl de microfoons nog uitstonden. Bill Murray, die... was op jacht naar een mol, naar een groundhog misschien zelfs wel. De man maakt vaker films met groundhogs.
Ja, hij heeft toch ook Groundhog Day gemaakt?
Ja, precies. Dus wel een beetje dat, denk ik.
Met dezelfde hoofdrolspeler.
Staan volgens mij alle microfoons open, of niet?
Nee, staan er een vier open in. Maar er staat iemand een mix te maken. Dus,
Oké. Er staat iemand extra mozzarella te regelen daarachter.
Nou, lekker drankje voor mensen die hier kunnen komen.
Ja.
Gezellig.
Nou ja, dat geeft maar een beetje aan dat hier wel degelijk wat leven in de brouwerij is. Welkom allemaal bij Op de Klippen deze week.
Dank je.
Jij ook. En Martijn ook. En dus, ja, er zit een meneer hier, een heel gedistingueerde meneer, mag ik wel zeggen, aan het einde van de tafel. In zijn vrije tijds kostuum. Ik heb geen idee wat hij aan heeft op zijn werk.
Ik denk dat het wat netter is dan wat hij nu aan heeft.
Nou, ik vind hem er prima uitzien, hoor.
Ik vind hem ook er prima uitzien.
Ja, zeker.
Als we het toch over zeddies hebben, dan zit er weer eens eentje. Maar goed, dat begint alweer helemaal verkeerd.
Ik wou net zeggen, we zijn nog niet eens gestart.
Nee, inderdaad. Weet je wat, Martijn? Ik laat het aan jou om te introduceren wie deze man is.
Deze man is de hoofdofficier van justitie.
Precies, hoog bezoek.
Walter Kupers. Kupers, sorry. Wij doen het altijd even van tevoren van, mogen we tutueren, ja of nee?
Dat hebben we gezegd, niet van tevoren gedaan.
Ja, dat hebben we wel netjes, van tevoren gedaan.
Er was een net mailtje binnengekomen en dat leek me eigenlijk vanzelfsprekend. Ingewikkeld om dat in zo'n programma het is om dan te lopen uwen de hele tijd.
Het is een beetje standaard. Je zit hier aan de tafel, een beetje koffie drinken en een beetje te koud. En dan is het veel makkelijker om een beetje jij en Jut te zeggen. Welkom, Walter.
Zelfs ministers mogen je en jij tegen.
Ja, precies. Nou, ex-ministers.
Ja, nu ex-minister, maar toen was ze minister.
Toen was ze minister en staatssecretaris ook nog. Ja. Die andere.
Ja, en tegen de gezaghebber zeggen we ook gewoon je. Dus,
dus wat dat betreft...
Je bent in goed gezelschap. Goed.
Over driehoeken gesproken. Roze driehoek.
Ja, gaan we het misschien ook over hebben. Maar dat is niet de reden waarom Walter uitgenodigd
is. Nee, Walter is uitgenodigd in verband met de enorme stijging met aantal vuurwapendelicten. Incidenten dan van de afgelopen jaar.
Ja, de eerste schietpartij van 2025 hebben we al in onze zak.
Ja, hebben we ook al in onze zak. Er zijn doden bijgevallen. Er zijn gewonden bijgevallen. Het is echt iets van de laatste maanden. Want die stijging is pas in de tweede helft van vorig jaar gebeurd.
Ja, klopt helemaal.
Hoe kan het opeens dan opeens zo'n uitbarsting komen? Ik bedoel, zijn er dan opeens veel meer vuurwapens op het eiland gekomen op een of andere manier?
Nou, dat hoor je wel veel. Dat gezegd wordt, er zijn meer incidenten met vuurwapens. Dus er zijn ook meer vuurwapens op het eiland. Dat weten we natuurlijk eigenlijk niet zo heel goed. We weten alleen...
Een beetje in de microfoon in plaats van langs.
We weten alleen dat er sinds tweede helft van het vorig jaar meer incidenten zijn geweest. Incidenten waarbij eigenlijk van alles, van dreigen tot schieten op woningen en gebouwen. Ongelukken. Maar ook schieten op mensen, ja. Op personen waarbij slachtoffers zijn gevallen, gewonden. Zelfs één dodelijk slachtoffer te betreuren. Als je mij vraagt, hoe komt dat nou? Ja, dan zul je eerst eigenlijk al die zaken moeten hebben opgelost met verklaringen waarom dat nou precies zo is gelopen. Dus het is nu nog eigenlijk te vroeg om daar een heel zinnig antwoord op te geven. Wat je wel ziet, is dat dit soort incidenten toenemen. Dat er ook sprake is van verschillende groepen die elkaar wat na het leven staan. Waar problemen onderling zijn. Die problemen, voor zover we dat weten, dat loopt erg uiteen. Dat gaat van, ik zou bijna zeggen, een beetje banale ruzies uit het verleden. Die soms simpelweg van doen hebben met vriendinnetjes. Die de een had en de ander heeft gekregen. Maar het kan ook gewoon simpelweg over concurrerende posities binnen andere criminele activiteiten zijn. En het kunnen incidenten zijn die in één keer oppoppen, omdat het dragen van wapens nu eenmaal ook leidt tot het gebruik van wapens.
Ja, want ze dragen ze niet.
Kijk, vaak wordt gezegd, het is een beetje een Amerikaanse benadering, van het dragen van vuurwapens, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind het dragen van vuurwapens wel erg. En gelukkig dat onze wetgeving daar ook heel helder over is. Je mag geen vuurwapens hebben. Je mag ze niet dragen. En dat heeft allemaal als achtergrond dat het hebben en het dragen van vuurwapens leidt tot het gebruik daarvan. En leidt tot slachtoffers.
Ja. Ja,
want sommige dingen zijn eigenlijk heel simpel. Ja. Hè? Dat is gewoon logica.
Het is, ik denk dat heel simpel is. Want waarom draag je anders een vuurwapen als je hem nooit zou willen gebruiken?
Precies, ja.
Dus je draagt een vuurwapen omdat je ergens in potentie denkt bij jezelf van, dan kan ik hem ooit gebruiken.
Ja, en dat is voor een deel wordt het ook gekoppeld aan aanzien. Want in sommige groepen kan dat ook weer aanzien opleveren. Dan heeft het ook zo'n aspect. Maar uiteindelijk het dragen van vuurwapens of het hebben van vuurwapens nogmaals, dat leidt tot gebruik. En gebruik leidt tot slachtoffers.
En dat wil je niet.
Dat moeten met z'n allen niet willen.
Nee. En we willen niet Amerika achterna gaan, waar de enige oplossing is tegen vuurwapens, nog meer vuurwapens.
Ja, dan krijg je van die theorieën tegen al die school shootings, moeten
de docenten
maar een vuurwapen gaan dragen.
Dat is echt heel bizar. Serieus.
The only thing that will stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun.
Ja, dan ja.
Hij heeft een mooie stem, hè?
Verschrikkelijk.
Ja. Maar het staat in ieder geval heel ver af van hoe wij tegen vuurwapens aankijken. Ja. Zowel in Europees Nederland als ook in deze regio.
Ik denk sowieso in Europa. Dat daar wel de consensus is van, jongens, vuurwapens wil je niet in je maatschappij hebben.
Ja, en dan kun je wel zien dat daar tussen de verschillende Europese landen ook nog wel enig verschil is. Je kunt je voorstellen dat als je in Zweden in de wildernis leeft of in Finland, dat er misschien dan net even weer wat anders tegenaan gekeken wordt.
Ja, maar
dat
is heel erg handgun, dan loop je met een geweer.
Ja,
omdat je met een jachtgeweer.
Omdat je wat moet jagen, inderdaad. Maar ja, goed, in Amerika lopen de mensen te jagen met halfautomatische wapens. Dus dan denk ik, waar ben je nou mee bezig?
Ja, het bekende wapen in Amerika wat veel gebruikt wordt met de schietincidenten daar, is zo'n automatisch wapen, die AR-15, als ik het goed zeg.
Halfautomatisch geloof ik.
Ja, halfautomatisch kun je ook. Maar daar kun je dus heel veel schade mee berokkenen. En dat zie je ook makkelijk verkrijgbaar. En dat leidt al snel tot heel veel slachtoffers.
Hier is het voornamelijk handwapens, hè?
Ja, wat wij nu zien, daar lijkt het op dat dat vooral handwapens zijn. Ja.
En het zijn, je had het net over verschillende groeperingen. Enerzijds heb je, neem ik aan, gewoon het criminele circuit. Maar is het ook een probleem van jongeren? Of zien we het echt in alle lagen van de bevolking voorkomen?
Eerst even een soort van disclaimer even, die ik toch even genoemd wil hebben. Er lopen nu heel veel onderzoeken. Een aantal hebben we ook geclusterd. Omdat die mogelijk met elkaar van doen hebben. Dus ik kan niet zo heel erg veel tot in detail vertellen. Omdat ik ook niet wil dat we daar op een later moment last van krijgen.
Ja, of dat je erop terug moet komen. De feiten liggen nog niet duidelijk op tafel. Dat bedoel je te zeggen?
Nou, soms liggen de feiten wel duidelijk op tafel voor het onderzoeksteam. Maar dan hebben wij niet zo heel veel baat bij om te zorgen dat heel Bonaire op dit moment al weet wat de stand van het onderzoek is.
Okay.
Dat is wel even de kleine disclaimer die ik moet maken. Maar als je me vraagt van, gaat het nou door de hele bevolking heen? Of zijn het vooral jeugdige jongeren? Dan als echt jurist zou ik dan eerst vragen, wat zijn jongeren voor jou? Tot welke leeftijd ongeveer?
Definieer, ja.
Maar laat ik zeggen van, wat wij tot nu zien, dan zijn het relatief jonge mensen die hiermee bezig zijn.
En mensen van het eiland, hè? Want dat heb je ook in je verklaring. Ja. Pas met, je hebt pas een informele bijeenkomst met pers gehad.
Ja, dat klopt.
En daar heb je gezegd dat jullie wel van overtuigd zijn dat dit mensen van het eiland zijn.
Ja, de afgelopen woensdag had ik mijn halfjaarlijks, dus niet helemaal ieder half jaar, maar ongeveer ieder half jaar probeer ik even met de media te zitten om gewoon een gesprek te voeren. Kijken waar nog vragen liggen. Wat toelichting te geven op wat wij doen. En dan rekening houden met wat ik kwijt kan en kwijt wil. Maar ook om even gewoon de vraag te stellen aan de media van, wat zien jullie nou op het eiland gebeuren? En de media heeft natuurlijk haar eigen bronnen. En zo moet dat ook zijn. Maar het beeld wat de media heeft van het eiland kan ons en mij ook helpen om de krapte die we hebben in de opsporing, om die wat meer te richten. Terug naar jouw opmerking dat je zei na afgelopen woensdag overleg gehad. Het zou vooral gaan om mensen van het eiland. Ja, dat klopt. Bij de persconferentie over de veiligheidsrisicogebieden die aangewezen zijn en het aanwijzingsbesluit dat de gezaghebber erover heeft afgegeven. Daar heb ik dat ook al gezegd. Het is niet een probleem van, er komen wildvreemden van buitenaf op het eiland en die doen hier allerlei dingen die niet deugen. Want dat zou te makkelijk zijn. Want dan zou je kunnen zeggen van dus niet ons probleem. Dus de autoriteiten, lees politie, opsporingsdiensten, openbaar ministerie, die moeten het dan maar aanpakken. Nee, dit is een probleem van het eiland zelf. Het zijn onze eigen mensen.
Maar die wapens moeten hier wel komen op een of andere manier.
Ja.
En dat zal denk ik toch wel van buiten zijn.
Ja, we hebben geen, beetje flauw, maar we hebben geen winkel hier waar je zo je vuurwapens kan gaan halen. Dus wapens komen van buiten. Die worden net zoals verdovende middelen, worden hier ook niet gemaakt. Cocaïne komt ook niet van hier, maar komt van andere landen. Dus er zit ook een deel illegale smokkelaar.
Ja.
Dat is ook niet echt iets nieuws. Want natuurlijk worden er wapens meegenomen van andere plaatsen naar hier. Net zoals dat er verdovende middelen van andere eilanden of andere landen naar hier komt. Net zoals tropische vogeltjes die beschermd zijn en noem maar op.
Ik woon hier nu 20 jaar. En wat ik eigenlijk altijd heb gezien is dat inderdaad bij, we noemden net jongeren. Dat mag je breed nemen. Dat er dan op een gegeven moment ergens een clubje kids een gun in handen krijgen. Die gaan een paar atracos uitrichten. Die beroven een paar winkeliers. Gaan daarna lopen zwaaien met hoeveel geld ze wel niet hebben. Soms zelfs met de gun. Moet je eens even kijken wat wij hier hebben. En dan op een gegeven moment dan lopen ze tegen de lamp. En dan is het weer 2-3 jaar rustig. En dan komen er weer nieuwe kids die te jong waren om dat mee te maken wat daar is gebeurd. En die doen hetzelfde weer. Die maken dezelfde fout. Die worden weer gepakt en dan is het weer 2 jaar rustig. En dan gebeurt hetzelfde weer. Het enige is dat nu lijkt het erop dat er gewoon meer wapens zijn. En meer jongeren met meer wapens.
Ik heb zelf, ja, nou, ik weet niet of het inderdaad... Maar dus wat
die
jij
indruk
zegt,
heb ik. Want we hadden het over, nou, wat is de indruk die je hebt als media? Nou, ik ben natuurlijk ook maar gewoon John Thomas van de straat. Maar dat is de indruk die ik heb.
Ja, mijn indruk is wel, inderdaad, het was altijd al die jaren... had je zo'n soort, inderdaad, zo'n opleving van dat soort dingen. Zo'n golfbeweging. En daar was inderdaad met regelmaat dan wel iets van een wapen bij. Maar Het gevoel wat ik nu krijg is dat, zeg maar, ik ga het woord maar even gebruiken. De gangs, wat al langere tijd bekend, zichtbaar, ik ook niet heb meegemaakt, maar wel wonende op een Curaçao, was dat al jaren. En toen ik hier kwam, 2010, 2011, had ik, nou zit ik ook helemaal niet in die scene, maar dat gevoel veel minder. Terwijl ik nu veel meer het gevoel heb, en komt vooral omdat ik ook werk met jonge mensen, dat ook veel meer is. Groeperingen tegen elkaar. En dat vind ik inderdaad voor mij dan best wel een groot verschil. Vergeleken met 13 jaar geleden bijvoorbeeld.
Maar het is een ideaal, hè? Het is een ideaal. Ik heb een studiootje. Af en toe dan komt er iemand een keer wat bij mij opnemen. En ik had op een gegeven moment een paar jongens van, zoals geweest zijn, 16, 17, die maakte Papiamento gangster rap. Dan moet je voorstellen, die waren dus aan het rappen over dat ze een Glock hebben en kom maar eens even hier en ik drink mijn fo-fo en als je een probleem met me hebt, dan zal mijn Glockje een antwoord geven en dergelijke. Dat waren jochens van 16, die werden door hun moeder gebracht. Dat is wat ze wilden. En 3 jaar later komt een van de jongens naar me toe en zegt, ja joh, die andere die is kapotgeschoten. Die was naar een ander eiland gegaan. En die had daar op een gegeven moment echt serieuze crime gezien. En die was naar de politie gegaan. En die is daar gewoon, als vergelding, is die gewoon afgeschoten. Dus die jongens die worden aangetrokken. Die vinden dat mooi. Die vinden dat romantisch op een of andere manier. En ook op het moment dat ze er zelf helemaal niet in zitten. Maar die zoeken naar erin te gaan zitten. En dan blijkt dat allemaal niet zo mooi te zijn.
Is er een beeld wat jij herkent, Walter?
Ja, ik hoor de term gangs. Hè, vind ik wel ingewikkeld. Zeker voor de Bonaireaanse situatie. Voor zover we dat nu kunnen zien. Ik had het over groepen die elkaar na het leven staan. Maar ik moet wel zeggen dat ook een hele fluïde manier is waarop die groepen zich verbinden.
Ja, dus, ik vind gangs ook een beetje een zware term. Eerder een possie nu nog.
Ja, oké, nou goed. Okay,
maar hoe je het ook, noemt, hè, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar hetgene wat interessant is wat je vertelt. Je hebt, zeg maar, die hele gangster rap scene. Daar zit veel criminaliteit omheen. Daar wordt erg gekeken naar de Verenigde Staten. En daar wordt eigenlijk de status die daar wordt toegekend aan de Crips en noem maar op. Dat wordt een soort van gekopieerd. En nog helemaal aan de voorkant denk ik dan wel van, nou, misschien is het dan toch wel een goed moment om eens even met je zoon, met je neef, met je vriendje in gesprek te gaan. Van, het is misschien best leuk als je geïnteresseerd bent in dit type muziek. Maar er zit ook een hele hoop ellende aan. En misschien kun je dan nog wel zaken wat bijsturen in de goede richting. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedere jongere die van dit type muziek houdt, dat die allemaal crimineel worden. Helemaal niet.
Tuurlijk niet.
Maar het is wel goed om ook af en toe eventjes een nuancerend gesprek te voeren.
Je hebt in jouw gesprek met de pers heb jij gezegd van, wij kunnen dat als politie, justitie, gezaghebber niet oplossen. Tenminste niet helemaal oplossen. Ja. Daar hebben we de hulp van de bevolking bij nodig.
Mm-hmm. Ja, 2 dingen erover. Aan de ene kant, als je het over strafrecht hebt, dan heb je het over het repressieve deel. Hè. Dan moet er eerst iets gebeurd zijn. Mm-hmm. En dan gaan we op zoek naar verdachten. En dan brengen we die voor het hekje. En dan, al dan niet, volgt er dan een veroordeling. Er zit ook nog een heel stuk voor. En dat is de preventieve kant. Daar zijn wij eigenlijk niet van. We zijn niet preventief. We zijn alleen maar van de repressie. Maar preventief, dan zit je meer aan de zorgkant.
Ja.
Daar kunnen de mensen van Bonaire kunnen daar veel aan bijdragen. Maar dat betekent dat je ook kritisch moet durven kijken naar je omgeving.
Mm-hmm.
Met name als het gaat om jonge mensen.
Je eigen intieme omgeving.
Je eigen intieme omgeving, je eigen sociale netwerk.
Ja. Ja.
En soms dan is het een ouder-kindrelatie. Maar het kan ook zijn een ander vertrouwenspersoon. Als het een tante of of een buurman of de voetbaltrainer. Maakt me niet uit.
Mm.
Maar kijk niet weg als je het idee hebt dat jongeren toch langzaamaan een beetje lijken af te drijven.
Nou is dat hier op het eiland lastig. Want er is een soort bijna... Boniaan zei dat ooit, wij hebben een soort genetisch weerstand tegen politie en overheid wat dat betreft. Uh-huh. Dus er moet dus eigenlijk in feite een soort cultuurverandering komen dat je dus dit soort dingen meldt.
Wat mij betreft wel. Want we hebben het nu gehad even over die preventieve kant. Hè? En ik denk dat iedereen zich daar wel iets bij kan voorstellen. En dat dat ook wat laagdrempeliger is. En dan is er nog geen politie of OM.
Het mooiste is inderdaad dat de politie er buiten blijft en dat het gewoon opgelost wordt.
Precies. Maar dan gebeurt het ook niet. Dan ben je het voor namelijk.
Ja.
En dan vallen er ook geen slachtoffers. Als het eenmaal zover is dat er wel slachtoffers zijn gevallen. Dat er wel incidenten zijn geweest. Dan ook. Dan, en dat was mijn boodschap. Er is heel veel kennis op het eiland. Hè? Er zijn, juist door de kleinschaligheid. Mijn stelling is, iedereen die een vuurwapen heeft, daar zitten minstens 20 mensen omheen die weten dat hij of zij, maar meestal is het een hij, over een vuurwapen kan beschikken. En dat hij die misschien ook wel draagt als die gaat stappen. Als je dat afzet tegen het aantal meldingen die bij de politie binnenkomen erover, dan is dat inderdaad heel klein. Ik hoor heel vaak zeggen, maar het is cultuur. We hebben een onderdeel van ons DNA is dat we niks met politie en OM van doen willen hebben.
Mm-hmm.
Dat zou zo kunnen zijn.
Het historische voorbeeld van een meisje die, wat was het, 2011 of zo, hier vermoord is.
Mm-hmm.
En het hele eiland wist wie het gedaan had, alleen de politie wist het niet.
Ja, maar dat, dan draag je niet echt bij als individuele bewoner van Bonaire. Als je er wel weet van hebt, maar je zegt er niks van, dan draag je niet bij aan een veilig en een fijn eiland om op te wonen.
Mm-hmm.
Ik heb al eerder gezegd, en ik snap dat dat ook wel een beetje een rauwe en boute uitspraak kan zijn, maar iedere samenleving vormt de samenleving waarin die zelf leeft. Hè?
Mm-hmm.
En als dat betekent dat je allerlei ellende, ondanks dat je weet, kennis draagt van de manier waarop het kan worden gestopt, en je doet dat niet, ja, dan draag je zelf bij aan die maatschappij waar we eigenlijk helemaal niet naartoe willen.
Mm-hmm.
Iedereen, niet iedereen, maar je hoort vaker tegenwoordig zeggen van ja, Bonaire is Bonaire niet meer.
Ja, ik weet het niet. Ik denk ook niet dat de cultuur waar jij het net over hebt, Martijn, dat dat een cultuur is waarvan je zegt van ja, wij houden niet van politie.
Het is ik hoor het van mensen die hier geboren zijn.
Meer het feit dat de cultuur hier is dat je je kop niet boven het maaiveld uitsteekt.
Mm-hmm.
Dat is het meer. Bemoei je er niet mee, want dat kan alleen maar slecht aflopen. Dat is een beetje wat ze hier hebben. En dat is, ik durf het bijna niet te zeggen, een slavenmentaliteit. Je doet niks, want er kan alleen maar ellende van komen. Geen initiatieven. Dat zit er heel erg in.
En zeker niet naar overheid toe.
Niet naar overheid toe.
Ik denk wel dat er heel veel wantrouwen is. En dat wantrouwen kun je natuurlijk vertalen inderdaad naar onze geschiedenis. Maar anderzijds was het denk ik ook, en ik denk dat niet dat dat Bonaire anders in is dan welk andere land of eiland. Vroeger was er ook een andere structuur, familie, hoe je dan, hè, en dan heb ik het niet over een Europees-Nederlands ding van familie, maar hè, een systeem. En daarin waren natuurlijk wel altijd vooral de oma's, maar ook de opa's. Dat waren de autoriteiten. Ja. En nou, je haalde het wel niet in je hoofd. En als er wel iets gebeurde, nou, je ging echt, ik werd op het matje geroepen. En inderdaad, zeg niet dat ik daar voorstander van ben. Maar goed, je kreeg echt een draai om je oren of nog erger. En je werd daar door jouw systeem, familie, maar nogmaals, dat is een heel Europees-Nederlandse gedachte. Dus het systeem, jouw mensen om jou heen, die waren altijd degene die jou daarop aanspraken. Maar voor allerlei redenen en ook de reden van één hele belangrijke. Jij gaat niet onze familie ten schande brengen. Vergüenza. En dat was vroeger. En daar zie ik wel een kentering in. Omdat ook het systeem, de familie, dat is een steeds gecompliceerder ding aan het worden. En daar zit ook nog wel heel veel te winnen. En dat ligt ver weg van justitie en OM. En dat ligt veel meer, denk ik, inderdaad bij het systeem zelf. Bij de ouders, bij opvoeders, bij sportclubs. Het begint al inderdaad, en dat is natuurlijk even een heel Nederlands voorbeeld. Een voetbalwedstrijd. En dat een ene ouder tegen de ander zegt, schoppen voor ze. Oké, dat. Dat vinden we tegenwoordig allemaal heel normaal. Nou, daar begint het al. Duwen op een voetbalveld enzovoort. Nou, nee. Want het begint wel ergens.
Ja, want we hebben hier echt niet geen geschiedenis. We hebben hier helemaal geen geschiedenis van een pief-paf-poef-cultuur.
Nee.
Die hebben we gewoon niet. Nee. Dat is gewoon niet zo. En dus kun je
wel
niet
van
zeggen
fetus,
van, ja,
dit is wel van fetus, wel van ruzies die ver gaan en die ook overgedragen worden echt bijna van generatie op generatie. Dat eigenlijk niemand meer weet waar het over gaat.
Complete verdetta's.
Dus dat wel. Ja. Handgemeen vroeger, dat absoluut. Maar wat nu gebeurt, maar ja, ook weer een soort mondiaal gebeuren. Ik bedoel, ja.
Nou juist, plus
alleen we zijn hier zo klein, dus het valt heel erg op. En we kennen elkaar en het is gewoon, het is niet wat je wil. Maar ja, kijk nou eens naar andere landen, eilanden om je heen. Kijk naar, weet ik veel, de achtertuin, als we dat dan zouden willen, van Europees Nederland. Ja, kom op.
En plus dat er een wereldwijde tendens is om overheden te wantrouwen.
Dat ook. Dat, weet je, er zijn allerlei factoren, denk ik. Maar bottom line is, en dan denk ik dat ik het heel eens ben met Walter, dat we onszelf achter de oren moeten krabben. En waar ik heel blij om ben, is dat jij inderdaad ook nu dan weer herhaalt. Het zijn onze eigen mensen, om het dan maar even zo te benoemen. Dat vind ik een beetje raar, maar oké. Vaak als er dingen gebeuren, is meteen Facebook ontploft. Ja, het zijn die en het zijn die. En het zijn nooit nos. No, nee, wij zijn het niet. En dan denk ik, het is goed om te blijven benoemen dat wij het wel zijn. Je buurjongen, je klasgenoot, het buurmeisje, het zijn wij.
Maar ik wil daar even, maar eerst gaan we een plaatje draaien.
Ik kan prima eerst een plaatje draaien. Bijvoorbeeld de nieuwe Kensington, die heet A Moment. En die klinkt ongeveer zo. Ja, Kensington, ze zijn terug. En eigenlijk moet ik hem laten afkondigen door hoofdofficier Walter Kubbers. Van justitie bedoel ik. Walter, jij had tijdens het nummer had je al wat te zeggen over het nummer, toch?
Nou ja, dat Kensington terug is met een nieuwe zanger.
Ja.
Die ze uit de Verenigde Staten hebben gehaald.
Ja, nou, het klinkt fantastisch. Ik vind het eigenlijk zelfs beter klinken dan wat er was.
Het is heel compact geluid.
Ja. Ze zijn lang op zoek geweest, heb ik begrepen, naar een zanger. En deze hadden ze gehoord in de VS en toen niet meteen erop gehapt. Maar later heeft hij een nummer dat hij geschreven had naar aanleiding van het feit dat hij niet meteen te horen kreeg of hij wel of niet verder kon, heeft hij een liedje ingezonden naar hun. En daar waren ze zo van overdonderd dat ze met z'n allen zijn ingevlogen om te vertellen dat hij de nieuwe zanger werd.
Gewoon naar Amerika gevlogen om het live te vertellen.
Ze zijn 24 uur in de VS geweest.
Wat cool. Ja. Dat wist ik niet
eens. Je bent echt fan van ze dus?
Nee, ik ben geen fan van ze. Ik heb dit toevallig eigenlijk. Volgens mij is het afgelopen week heb ik het ergens gezien op een zender, maar ik weet niet meer welke.
Kijk, het is fijn dat iemand dat bijhoudt, maar hoef ik het niet te doen.
Ja.
Heerlijk. Nou, klonk goed.
Ja, dit kan ik wel hebben, ja.
Ik ben ooit naar een concert geweest, maar het is echt heel lang geleden. Was wel gaaf.
Ja. Nou, ik heb nog twee platen uit de Nederlandse top 40 voor zometeen. Daar zul je misschien wat minder enthousiast over zijn.
Oké. Nou, wij blijven wel kletsen.
We blijven nu wel kletsen, zodat jij niet toekomt om die platen te draaien.
Sorry, zeg je dan. Sorry.
Sorry, geen geluk. Tijd voor gehad.
Nee, geen tijd voor gehad.
Walter, je zei voor de muziek van onder andere van... er moet een mentaliteitsverandering komen bij de bevolking, dat ze opener gaan worden over wat er aan de hand is. Er is een enorm wantrouwen. Moet aan de andere kant ook niet politie en justitie ervoor gaan zorgen dat ze meer te vertrouwen zijn?
Mm-hmm. Ik denk dat wij als politie, justitie daar in ieder geval eigenlijk altijd alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om niet alleen te zeggen wat we doen, maar ook te doen wat we zeggen. Vertrouwen komt altijd langzaam. En als er eens een keer een incident is, dan is het ook heel snel weer weg. Dat weten we ook.
Vertrouwen komt ter voet en gaat ter paard.
Zo is het. Natuurlijk. De opsporingsdiensten, en of dat nou de politie is, KPCN, of dat nou de KMAR is, of andere opsporingsdiensten, moeten altijd zorgen dat ze hun eigen geloofwaardigheid en betrouwbaarheid goed op het vizier hebben en daarna handelen. Geldt ook voor het Openbaar Ministerie. Voorspelbaarheid helpt om betrouwbaar te zijn. Terwijl tegelijkertijd in de strafrechtspleging en met opsporing moet je soms ook weer alternatieve methoden uitproberen. Maar in wat je doet naar de burger toe, moet je betrouwbaar zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat we daar ook wel... Dat is ook wel echt iets wat we met z'n allen heel belangrijk vinden. Met z'n allen bedoel ik dan binnen het OM en ook binnen de opsporingsdienst. KPCN is daar heel hard mee doende. Er zijn, heeft ook in de pers wel gestaan. Er zijn best wel wat zaken geweest, ook afgelopen jaar, waarbij KPCN haar verantwoordelijkheid heeft genomen en waarbij onderzoek hebben gedraaid en zaken die voor de rechter zijn gekomen. Een aantal zaken moeten nog voor de rechter komen.
Zijn een paar mensen ontslagen?
Ja. En dat ligt een verantwoordelijkheid van KPCN als werkgever. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid van ons als OM om een beetje afhankelijk van wat er dan precies gebeurd is, om die zaken ook echt naar zitting te brengen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat doen we wel, want we vinden dat belangrijk.
Ja.
Mooie woorden.
Ja, heel helder antwoord.
Nee, absoluut. Hele mooie woorden. En ik denk ook wel, in mijn beleving is dat wel ook, leeft het ook wel onder de bevolking. En een van de dingen bijvoorbeeld is dat de klachtenprocedure bij KPCN
is aangescherpt.
Aangescherpt, heeft wat meer body. Ik hoop en verwacht mogelijk wel veel meer anonieme dingen. Maar dat geeft dan misschien toch wel een beeld dat vooral per e-mail nu je klacht kunnen deponeren. Dat kan inderdaad een drempel wegnemen. En dan moet je natuurlijk heel goed gaan scheiden. Oké, waar gaat dit over enzovoort. Maar het geeft je in elk geval wel een beeld over hoe men naar je kijkt als organisatie. En of dat nou kul is of niet, daar kun je dus wel wat mee.
Nou ja, wat ik heel goed vind aan de nieuwe klachtenregeling van de politie is van dat er, als er in onderling overleg niet uitgekomen kan worden, dat het dan doorgestuurd wordt naar een onafhankelijke commissie die daarover beoordeelt. Ja. Want tot nu toe hadden mensen zoiets van, ja, we kunnen wel een klacht indienen, maar ja, de politie keurt zijn eigen vleeswaarde. Dus om even twee gezegdes te door elkaar heen te gooien. Ze gaan zichzelf natuurlijk nooit onderuit halen. Mm-hmm. En als je door nu een onafhankelijke commissie daarover in te stellen, ja, dan neem je dat probleem weg.
Zeker. En het blijft natuurlijk altijd lastig, hè? Want het is natuurlijk we zijn heel klein. Dus het is een soort ons kent ons. Dus ik kan me voorstellen dat de gedachtegang die we hier hebben op Bonaire, die zal al een kleine gemeente of een dorpje ergens in Nederland, in Brabant, net zo zijn. Mm-hmm. Weet je, dan ga je ook en denk je, oh ja, maar daar werkt mijn neef. En mijn nicht die zit achter de centrale. Dat zijn wel echt...
Maar ja, geef het maar te doen als agent hier. Ja. Te weten dat je geeft het ergens naartoe moet en dat wel familie van
dat
je is.
Dat bedoel ik.
Dat is ook een beetje de complexiteit van de kleinschaligheid,
absoluut,
zeg ik wel vaker.
Ja.
En dat geldt voor Bonaire, maar voor ons als Openbaar Ministerie. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor Bonaire, maar ook voor Saba en Stacia. Dan kun je wel nagaan hoe complex dat is. Ja. Ja. Want daar wonen nog veel minder mensen. Ja. Maar even terug naar Bonaire. Ik denk dat datgene wat er nu bij KPCN is gedaan het afgelopen jaar, en die klachtenregeling die ingericht is, dat dat wel. Dat is nog maar een deel, hè? Want dat is hetgene wat we zien. Hetgene wat je niet ziet, is datgene wat intern allemaal in gang is gezet bij KPCN. Om de integriteit echt hoog in het vaandel te hebben en daar ook naar te handelen. En mensen te instrueren, hoe ga je nou met die ingewikkelde situaties om? Mm-hmm. Wat nou als je in een onderzoek ineens je buurman tegenkomt? Of een familielid tegenkomt, hoe ga je daarmee om? Dat zijn hele belangrijke dingen om met elkaar over in gesprek te zijn. Want dat is stap 1 in de manier om daar een modus voor te vinden waarop het wel werkt. Dus ik denk dat het heel goed is, de stappen die nu gezet zijn.
Zijn daar protocollen voor?
Er zijn, KPCN is daar intern heel erg mee bezig. Heeft ook daar met externe ondersteuning daar wel, training is dan het verkeerde woord, maar gesprekken over gevoerd en die dan blijven terugkomen. Ik weet dat dat allemaal in gang gezet is. Maar als je meer details erover zou willen weten, dan moet je dat gewoon eigenlijk aan de korpschef vragen. Ja.
Ik denk dat protocollen kun je verzinnen totdat je blauw in je gezicht bent, maar de bottom line is dan toch of die agent zelf een duidelijk beeld heeft van zijn taak. En van zijn, daar gaat het gewoon om.
Ja, als protocollen kunnen makkelijker maken als er bijvoorbeeld een protocol zou zijn. Ik doe maar wat van als het familie is, dan moet je het onderzoek overgeven aan een collega. Dat zou een protocol kunnen zijn.
Ja, maar dan denk je van maar daar heb ik wel mijn familie ermee te pakken. Dus dan doe je dat niet.
Maar uiteindelijk,
snap je, dat bedoel ik.
Uiteindelijk is dat ook niet, dat helpt. Bij ons is het ook zo, hè, dat als wij als OM, we zijn een clubje met 18 mensen, als wij onderzoek doen, en we hebben ook mensen die van het eiland zelf zijn, als er mensen langskomen en onderzoeken waar je op een of andere manier een bijzondere band mee hebt, dat kan een familieband zijn, of een vrienden, of whatever, dan hebben wij onze gedragsregels en daarin staat dat het moment is om dat te bespreken en je te distancieren van die zaak. Mm-hmm. En dat is alleen maar stapje 1. Stapje 2 is dat mensen daar ook naar handelen.
Ook snappen en dat ze het moeten doen.
Ja. Ook snappen dat ze het moeten doen, maar ook de vrijheid voelen en de veiligheid voelen om dat te kunnen vertellen zonder dat ze bang hoeven te zijn van potverdorie, wat heb jij nou voor familie? Ja? Dat moet niet de reactie zijn. De eerste reactie moet dan zijn, wat goed dat je dat vertelt.
Wat je nu in feite zegt is van dat het vertrouwen van justitie, van de bevolking naar de justitie en politie toe, ook intern in de eigen organisatie moet komen.
Zeker, ja.
Dat vind ik heel mooi en ik wil hem eigenlijk dan ook direct breder trekken. Want ik denk ook dat onder de bevolking zo zou moeten zijn. Ja. Het is heel vaak, jij bent het kind van, of is dat je oom? En dat leeft. Terwijl als we daar met z'n allen anders in zouden staan, dat is mijn oom, maar ik ben ik. En dat is super lastig. Maar daar moet je inderdaad, net wat je zegt, daar moet een basis van vertrouwen in zijn. En inderdaad, dan kom je weer op. Je moet daar niet op afgerekend worden. Mm-hmm. Het kan niet zo zijn dat jij, omdat jouw, weet ik veel, achter primo iets gedaan heeft. Dat betekent dat jij dan niet meer kan werken bij whatever supermarkt of zo.
Ja.
Dat is natuurlijk onzin. Maar dat leeft wel een beetje. Dat leeft, ik heb natuurlijk zelf
vanuit, maar het is heel menselijk.
Het is heel menselijk, maar vanuit HR heb ik ook wel af en toe wel situaties gehad. Dat dan collega's zeiden, maar dat is, weet je wie zijn vader is? Of dat is een neef van. En dat vind ik altijd heel erg lastig. Direct ook een hele mooie moment om daarover in gesprek te gaan. Maar je moet daar wel alert op zijn.
Ja.
Ja.
Ik wil heel eventjes het onderwerp. We hebben niet veel tijd meer.
Je wil me net voor. Dus ga je
dan. Geen heet. Goed, 2 weken geleden hier op zaterdag op het Wilhelminaplein was er een kerkelijke bijeenkomst. Gewoon openbaar, zoals gezegd, op het Wilhelminaplein. Hier in Cuba Compagnie, waar wij nu live zitten. En waar de koffie overigens erg lekker is, maar dat terzijde. Want ik wil weer een nieuwe.
Indirecte,
dat is een indirecte bestelling van weer een kop koffie.
Breed is mij van Kim.
Die inderdaad eraan komt nu. Mensen die hier op het terras zaten, die hoorden daar wat dingen die misschien, zullen we maar zeggen, een beetje tegen de Nederlandse grondwet ingaan. Misschien moet ik nu het woord even aan Judith geven, want die is...
Hou het kort, Judith.
Ja, ik hou het kort. Nee, 11 januari was hier een openbare bijeenkomst, zoals men dat noemt. En dat was even om het uit te leggen, zeg maar, een soort van kerkdienst. En in die kerkdienst werd heel veel gezegd. En ook over dat het allemaal niet zo goed ging. Eigenlijk een beetje aansluitend bij wat we nu net hebben besproken. Maar in één adem, en dat is dan denk ik ook best wel de context waar ook het in gezegd is, dat alle homoseksuelen en lesbiennes, dat Bonaire zich moet bevrijden, als dat het Spaanse vertaling is, bevrijden, libera, van homoseksuelen en lesbiennes op het eiland. Dat is kwetsend, dat gaat, vinden wij, veel en veel te ver. Mensen hier waren natuurlijk geschokt. Hoe ga je dat uitleggen aan je toeristen? En wij, al vanuit Fondation EQ, vinden dat dat echt wel... wij vinden dat het te ver gaat. Respectloos is, discriminerend. En ik wil persoonlijke titel zover gaan dat het bijna zoiets is als haatzaaien.
Ja, jullie hebben daarop brieven geschreven.
Vervolgens hebben we daarop met elkaar overlegd. We hebben een brief geschreven naar de gezaghebber. Net als dat we gedaan hebben in 2017 was een dergelijk incident. Overigens, een van dezelfde kerkelijke organisaties was betrokken. Dit keer was het één. Vorige keer waren het er drie, dit keer was het er één. En we hebben daarop een brief geschreven naar de gezaghebber. En we hebben wel een ontvangstbevestiging, maar zover nu hebben we vanuit gezaghebber nog niets gehoord.
Geen actie gezien.
Wij hebben vervolgens nog geen actie. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar wij weten het.
Vervolgens was er gisteren of vanmorgen.
Vanmorgen.
Een stukje op dossier Koningsrijksrelaties geschreven door René Zwart.
Ja.
En Martijn, nu geef ik het woord aan jou.
Ja, we hebben heel vaak zeer grote kritiek op meneer René Zwart gehad, hier aan tafel. Dit stukje schreef hij onder zijn pseudoniem Kadushi.
Ja.
Een stekelig commentaar. Wat mij opviel, van hij is normaal gesproken erg cynisch en hij was nu echt gewoon oprecht betrokken bij het onderwerp.
Ja, vanuit Fondation EQ natuurlijk. Hè, keurig bij ons gemeld en gevraagd. Keurig ook het stukje teruggestuurd. En nog even wat van, dit is niet helemaal kloppend. En het is ook keurig aangepast. En ik vind voor ons en de eilanden, want het gaat niet alleen maar over Bonaire, want hij trekt het iets breder, is het gewoon een heel mooi stuk. En wij zijn er heel erg blij mee, want zoals hij inderdaad ook zegt, er is radiostilte.
En eer bij eer toekomst.
Absoluut.
Dit heeft hij gewoon goed.
Ja, wij zijn er echt heel erg blij mee.
Hij stelt een paar dingen. En daarom wil ik het ook aan jou vragen, Walter. Hij zegt van, er is een radiostilte. Er is, de autoriteiten houden zich stil. Er is één politieke partij geweest, de M21, die hierop gereageerd heeft. En gezegd van, jongens, dit is schandelijk. De andere partijen moeten hier zich bij aansluiten. Dat hebben ze niet gedaan. En waarom neemt OM hier geen actie op zelfstandig? Want dat mogen ze en dat kunnen ze. Dus die vraag dus aan jou.
Ja. Laat ik beginnen met te zeggen dat de brief die gestuurd is, die is binnen het openbaar lichaam binnengekomen. Die is ook bij ons binnengekomen. Dus ik heb die brief gelezen. Donderdag jongstleden hebben we een driehoek gehad. Waarbij dan de korpschef, de chef van de KMAR, gezaghebber en ikzelf bij elkaar zitten. Daar is die brief ook op de agenda geplaatst door het openbaar lichaam, daags tevoren. Dus het is wel zeker...
Het wordt wel serieus genomen.
Ja, ja. Het is over de communicatie van wat ze dan doen. Ja, daar kan ik even niks over zeggen.
Want
ik ben het openbaar lichaam niet. En ik heb een eigen club. Maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Het is dus zeker ook niet zo dat er bij het openbaar ministerie niks gebeurt. Want ik heb die brief te lezen. En nou ja, wij hebben wel meteen contact gelegd ook met het openbaar lichaam. Wat is dit? En we hebben navraag gedaan daarover. En we hebben daarover gesproken in de driehoek. We zijn er nog niet meer klaar. Dat kan ik wel alvast vertellen. Het is niet aan mij om hier nou uit de vergadering te klappen houden. Maar ik kan wel zeggen dat dit is nog niet klaar voor ons. Sterker nog, voor iedereen die bij ons wel eens aan het loket heeft gestaan en die goed kijkt, die ziet dat artikel 1 van de grondwet hangt bij ons in de hal. Misschien zegt dat genoeg over nou ja, in ieder geval wat wij...
Dit gaat tegen de artikel 1.
Nou ja, kijk, we moeten daar nog onderzoek naar doen. Dat gaan we ook zeker doen. Maar met datgene wat ik nu gezien heb, heb ik in ieder geval al... dat ik vind dat je kunt zeggen dat er een, op zijn minst gesproken een verdenking is. Hm. En een verdenking, nou, dat is reden om verder te kijken. En als wij dat wel binnen hebben gekregen, maar wij communiceren daar niet over, dan wil dat niet zeggen dat er bij ons niks gebeurt. Die verwarring hoor ik nog wel eens. Als er niks naar buiten gaat, alsof er dan helemaal niks gebeurt. Maar dat is zeker in dit geval niet zo.
Nee. Nou ja, en ik als tafel dan even met het petje, mooie regenboogpetje op van Funesan en Koe. Ja, ik vind dat heel fijn om te horen. Gisteravond hadden we de eerste borrel in het jaar. En dat was best ook wel, het was een hele mooie avond. Maar gelet op alle toestanden in de wereld was het ook best wel een serieus gesprek kwam er op gang. En ik merk ook wel dat misschien ook wel door wat er allemaal om ons heen gebeurt. En alles wat we natuurlijk meekrijgen vanuit de States en Trump en zijn voor ons best wel bizarre vergaande uitspraken en intrekken van wetgeving enzovoort. Merk ik wel dat er toch wel ook mensen vanuit de community zelf, maar ook allies, moeders bijvoorbeeld, die echt zeggen van ja, maar wacht even, hè, dit gaat over mijn kind en heb je al nieuws en wat gebeurt er of gebeurt er niet? Dus, en ik snap dat dat aan het adres van OM absoluut en aan niemand een verwijt, maar het had heel fijn geweest als wij dan gisteravond, waar dan heel veel mensen bij elkaar zijn, dat je kan zeggen van ho, even jongens, rustig aan, het wordt opgepakt. En dat is dan genoeg. Maar nogmaals, dat is niet aan jou, maar dat is een beetje...
Ik begrijp nu wel van jou, Walter, het wordt vervolgd.
Nou, wat ik ga doen is, ik heb tot nu toe één brief. Mm-hmm. En in die brief staat met zoveel woorden, we weten niet welke organisatie erachter zit.
Dat weet jij ondertussen wel.
Stap 2 is, ik zou graag willen weten welke organisatie.
Ja, jullie weten ondertussen welke organisatie.
Ja, inmiddels weet ik wel.
En dat is de informatie die ik natuurlijk ook gevraagd heb om mij die aan te leveren. Zodat we verder kunnen kijken, oké, wat is nou precies gezegd? Wie heeft dat gezegd? En wie is dan daarmee aan te spreken?
Ja. Ik vind, dat wil ik alleen maar even hierover zeggen. Ik vind dat daar 12 dagen overheen gegaan is, best wel rijkelijk laat. Kan ik dat zeggen? Of,
maar dat verwijt ligt dan bij de gezaghebber.
Nou ja,
want de brief was gericht aan de gezaghebber. Dan moet de gezaghebber dus ook reageren.
Ja, we hebben keurig ontvangen de brief is in goede orde ontvangen. En dan gaat het misschien ook over verwachtingen. Dan hebben wij de verwachting of de hoop dat uiteindelijk inderdaad wel komt van ik heb hem ontvangen en we gaan ermee aan de slag. Alleen dat al, dat is, zou voldoende zijn. Want dit is niet 1, 2, 3. En het is heel logisch dat verschillende dingen uitgezocht moeten worden. Ik hoop dat we wederom weer aan tafel kunnen komen samen om het nog een keer uit te leggen met wederzijds respect. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe willen. Alleen als wij dat vanuit onszelf doen, vanuit Funesan EQ. Wij komen niet aan tafel met geen één club, met geen één kerk. En in dit geval ook niet, want dat was vorige keer ook. Dus daarom hebben we daar dingen voor nodig. En dan moeten we een afweging gaan maken van oké, is een gesprek, is dat voldoende? Of moeten we inderdaad een stap verder? Kijk, het heeft voor Funesan EQ en het heeft voor de queer community op het eiland, draagt het niets bij om... rechtszaken. Het zal niets bijdragen. Het eiland is een religieus eiland. Geloof is hier heel erg belangrijk. En uiteindelijk gaat het nog steeds, volgens cijfertjes of hoe we ernaar kijken, naar een minderheidsgroep, naar een groep die, we mogen er wel zijn en we mogen er niet zijn. Wij zijn niet uit op sensatie, maar we zijn wel erop uit dat we misschien wel weer met elkaar om de tafel gaan om nog een keer uit te leggen dat dit niet kan.
Met andere woorden, het gaat niet om gestraft worden, maar mensen gaan begrijpen dat dit niet kan.
Kijk, het is een openbare bijeenkomst, zoals men dat noemt. En ik vind op het moment dat je een openbare bijeenkomst doet, ten overstaande van een ieder die voorbij loopt of wie je uitnodigt met een flyertje bij de supermarkt, dan moet je je woorden kiezen.
Ja.
En je had andere woorden kunnen gebruiken of dit had je gewoon achterwege kunnen laten.
Ik denk dat we dit moeten afsluiten, want we zijn over onze tijd heen. Ik wil graag een koppeling weer leggen naar het vorige onderwerp. Daar hadden we het over vertrouwen en betrouwbaarheid en al dat soort zaken. Even zo'n bericht naar zo'n briefschrijver toe. En dat kijk ik niet jou aan, maar gewoon algemeen de overheid. Draagt bij tot dat vertrouwen.
En ik moet je wel zeggen, vanuit Fondation EQ, omdat onze ervaring in 2017 heel goed is geweest met de driehoek, met gezag toen, met het OM, hebben wij daar ook absoluut vertrouwen in. En misschien is dat ook wel een beetje het stukje managementverwachting dan. Hè? Want dat ging toen vlot en iedereen had zoiets van help. Ik moet wel zeggen dat toen heel veel pers erbovenop zat. Het was heel groot. Het werd heel groot. En dat hebben wij nu voor gekozen om dat echt minder te doen. Dat is een bewuste keuze. Maar waarschijnlijk omdat dan, de vorige keer ging dat best wel redelijk vlot en het was ook meteen een contact. Ja, dat hoop je dan nu weer. Oké, dat is niet gebeurd en dat gaat waarschijnlijk dan gewoon wel gebeuren. Klaar, ja.
Walter, wil je hier nog op terugzeggen of zullen we gewoon...
Dit krijgt nog een staartje. Het is nog niet klaar. Waarbij overigens wel gezegd moet worden dat datgene wat je vertelt... jullie zijn niet uit op straffen, maar jullie zijn uit op...
Communicatie.
De opening voor het gesprek.
Ja.
Maar ik ben er ook van dat bepaalde juridische kaders van wat wel kan en wat niet kan. Er kan een hoop, in het kader van vrijheid van meningsuiting. Maar er zitten ook daar zitten grenzen aan. Ja. En dat moet ook voor iedereen helder zijn. Je kunt veel zeggen, maar je kunt niet alles zeggen.
Maar dat vind ik ook mooi dan de positie van EQ in deze en de justitie. Jullie hebben andere belangen. Mm-hmm. En het mooi dat dat op deze manier ook duidelijk wordt. Ja. Walter, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Als je wil blijven zitten, blijf rustig zitten. Als je andere dingen moet doen, dan graag tot de volgende keer.
Oké,
dankjewel.
Graag nog een keer terug.
Nou, dan voel ik mij ontzettend geneigd om een plaatje te draaien. En ik heb hier de nieuwe Yves Berendsen en die heet Vandaag ben ik van jou.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
Ja, we zitten al dik in de tweede uur van Op de Klippen, hier live vanuit Cuba Compagnie. En zojuist aangeschoven zijn in ieder geval Artie de Vries en Ria Dokter van Mivabo. Maar nog iemand waarvan ik de naam niet ken.
Dus... Emma Groenveld, die is er ook. Dat is ook Mivabo.
Dat staat zelfs op de shirtje.
Ja, goed hè.
Dus dat is
mooi voor de foto.
Ik zie ook deugd niet op een ander shirt staan. Dus dat
geeft
een aardig
idee.
Dat
gaan we niet zo nemen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
Doen alle microfoons daar? Want ik hoor, ik hoor iemand iets zeggen wat ik niet op mijn koptelefoon binnenkomt.
Dat weet ik niet. Ria, ben je te horen?
Ria, je bent nu te horen.
Ria is te horen. Zeg eens wat, Ria.
Ik heb hulpstukken. Hoor.
Hulpstukken.
Oké, dat komt goed.
Dat is wel beter.
Ja, en dan hoor je zelf ook. Dat is ook wel zo handig.
Ja, dank je.
Stichting Mivabo, wat zijn jullie eigenlijk?
Ja, wij zijn een heleboel.
Waar staan we voor, bedoel je?
Ja, kijk, ik weet het wel, maar we hebben natuurlijk de luisteraars hier zo. En ik laat het je graag zelf vertellen. Ja.
Oké, dus Mivabo, dat is eigenlijk minder valide Bonaireaan.
Ja.
En waar wij als doel hebben om te zorgen voor mensen die een beperking hebben. En vooral gebouwen toegankelijk te maken. Zorgen dat ze in gebouwen kunnen komen, dat het makkelijker is.
Spreek in je microfoon. Kijk mij niet aan.
Oh, oké.
Ik weet dat ik een prachtig gezicht heb, maar Kijk mij niet aan als je spreekt. Okay. Of draai de microfoon, dat kan ook.
Oh ja, kan ook. In ieder geval. Ik denk, we bestaan ongeveer 15 jaar. Het waren twee, Oswald Melgerts en
Michael Gaynor.
Michael Gaynor. Twee heren die in een rolstoel zaten. En die dus echt duidelijk te maken hadden met het feit dat je in een rolstoel zit. Dat je heel vaak in gebouwen niet kunt. Als je bijvoorbeeld, als voorbeeld geef ik een TCB hier aan de overkant. Als jij in een rolstoel zit en je wilt proberen daar naar binnen te komen, no way. Zelfs als je niet in een rolstoel zit, is het al moeilijk om binnen te komen.
Absoluut, ja.
Als mijn gezicht zien, is het al moeilijk om binnen te komen.
Ja, nee, maar dan gaat de deur op slot. Dat is weer wat anders.
Dat is iets anders.
Dat is inderdaad heel grappig. Het is in our nature en we verwelkomen heel veel toeristen. En dan ligt er hier zo'n groot cruiseschip of whatever. Komen veel mensen inderdaad, scootmobiel, rolstoel. En ik zie het ook af en toe gebeuren, hoor. Want dan staan ze daar en dan, dan maar niet.
Nee, kom je maar niet binnen.
Nee, dan kom je maar niet binnen, ja.
Ja. Nou goed, dus we hebben als een opdracht op een bepaald moment van het OLB gekregen, ongeveer 5 jaar geleden, om mensen die thuis zitten, die opgehaald worden bijvoorbeeld om naar Kokari te gaan of naar het Villa Antonia, bejaarden dus. Het protocol is zo dat die mensen moeten bij de poort zitten als de bus komt om ze op te halen. En dat gebeurt natuurlijk niet, want dat is tegen 8 uur en tegen 8 uur is de familie al naar het werk, de kinderen zijn naar school en zo'n bejaarde zit dan daar eigenlijk binnen en elke keer moet de chauffeur uit de bus stappen om zo'n persoon in een rolstoel naar de poort te brengen en in de auto te brengen. En dat geeft problemen met de rug voor de familie, maar ook voor die chauffeur die op een bepaald moment gezegd heeft, ik doe het niet meer. En toen kregen wij dus als indirect van de MIVABO de opdracht om voor deze mensen te zorgen dat er paden aangelegd worden en ook drempels als dat nodig was. Weet je wel, maar we waren dus buiten bezig en we hadden 100 adressen, waarvan we er zeker 50 hebben kunnen helpen om het makkelijker te maken voor deze mensen om bij de poort te komen. Ook een plateau voor de deur, zodat ze makkelijker in de bus konden stappen. Maar de bedoeling was dat ik buiten bleef en eigenlijk niet binnen zou komen, maar natuurlijk kom ik toch binnen bij deze mensen. En dan kom je in de badkamer of in het huis zelf en dan zie je dat er geen badstoel is, dat er geen wc-verhoger is, want vaak zijn de wc's heel erg laag.
Ja.
Geen beugels in de badkamer waar die mensen zich aan vast kunnen houden. En dus dat was eigenlijk de tweede opdracht. Dit heet paardenprojecten 1 en dit was paardenproject 2, waar we dus bij gezinnen binnenkwamen om voor deze mensen te zorgen dat ze ook makkelijker binnen in huis konden bewegen. En dan het paardenproject 3 was dus, je komt binnen en het heeft geregend en het zijn bejaarden. Vaak met hele oude huizen. En het is levensgevaarlijk waar deze mensen doorheen moeten lopen. De waarde eigenlijk.
Super glad.
Dus dat is nu bezig. OLB heeft dat aangenomen. Daar hebben we een jonge winkelaar. Dat is die sportman. En die heeft dat ook overgenomen van de MIVABO. En hij zorgt ervoor dat deze mensen ook geholpen worden. Dat de daken aangepakt worden en dat ze verbeterd worden.
Zijn jullie ook bezig met parkeergelegenheden?
Sowieso zijn we daarmee bezig geweest. Maar het probleem is dat COVID is ertussen gekomen. En dat heeft gemaakt dat alles eigenlijk weer in de laag gestopt is. We hebben geprobeerd om bedrijven te zorgen dat ze minstens 1 parkeerplaats zouden hebben voor invaliden. Maar, en ook parkeerkaart. Dus mensen komen naar Bonaire, hebben in Nederland een parkeerkaart. En dan zeggen wij tegen hun van gebruik die kaart maar gewoon, zet hem op je raam. Dan weet de politie dat je...
Maar ik heb begrepen dat als jij als niet-valide of als valide persoon parkeert op een invalide parkeerplaats, dat je niet strafbaar bent.
Nee, dat klopt. Want er is geen wetgeving nog op dit gebied. Totaal geen wetgeving op dit gebied, dus dat klopt.
Dat lijkt me een probleem.
Dat is inderdaad een groot probleem.
Waar moet die wetgeving vandaan komen? Is dat Rijkswet? Eiland.
Eiland.
Oké, dus dat zou vanuit het OLB bestuurscollege moeten komen.
Ja.
Volgens mij zijn we daar eigenlijk al heel lang mee bezig. Maar...
Ja, het moet aangepast worden en het is dus niet aangepast. Het is niet geratificeerd.
Ondervinden jullie daar medewerking in? Of is dat iets van prioriteit nummer 100?
Het is een beetje een taaie stroop idee. Men weet dat het moet, maar het komt maar echt los. Zo zou je het het beste kunnen omschrijven.
Dus echt meewerken krijg je het niet mee?
Nou ja, ik wil niet zeggen dat het tegenwerken is. Maar,
nee.
maar, ja.
Je moet het zien, Mifabo is een organisatie dan met vrijwilligers, weet je wel. En het is niet zo dat wij ons beroep hebben om daar achteraan te blijven gaan. Op een bepaald moment gebeuren er andere dingen die belangrijk zijn. En dan gaat zo'n parkeerkaart, parkeerplaats, gaat een beetje op de achtergrond. We zijn low-key, we proberen niet te veel op de voorgrond te treden. Misschien is dat fout, maar dat is nou eenmaal zo. Met andere woorden, we zijn als er wegen aangelegd worden, worden we wel uitgenodigd. Met het vliegveld, dat is toen helemaal verbouwd. Toen zijn we als Mifabo uitgenodigd om met mensen in rolstoelen te komen kijken hoe dat zou zijn. Stel je voor, je komt uit het vliegtuig. Wat ga je dan meemaken? Is er een wc voor mensen in een rolstoel? En waar het belangrijk om gaat, is er een touwtje? Stel je voor dat zo'n persoon op zo'n speciale wc zit en valt. Kan die persoon aan een touwtje trekken zodat er ergens een lampje gaat branden en dat soort dingen. Dat zijn in Nederland normale voorzieningen. Maar het is hier niet, het is niet de wet. Dus
het is er ook nog steeds niet.
Nee, die wetgeving hier is echt totaal anders. Kijk, in Nederland, elk gebouw wat je neerzet, dat begint al van inderdaad de parkeerplaats, invalide parkeerplaats voor de deur. Maar er moet van alles aanwezig zijn. De breedte van de deuren. Je moet naar binnen kunnen komen. Je moet naar boven kunnen komen als dat zo is. Je moet door de deur heen kunnen komen. Balies in een instantie waar je iets moet gaan melden. Moet altijd een balie zijn. Die moet minstens heel erg laag zijn, zodat je met je rolstoel daar naartoe kan. Dat hebben we hier
nee,
niet.
Maar het is heel, gespecialiseerd. Ja. Want ik weet nog dat toen Michael Gaynor nog leefde, dat ze toen heel erg bezig waren met een goede ramp om die vliegtuigen in te komen. En toen hadden ze uiteindelijk een ramp en die paste niet. Dat was niet goed.
Ja,
hij paste wel, maar hij was geen niet geschikt te zijn.
Ja, maar ja, goed, ik weet niet wat er dan niet geschikt aan was. Maar in ieder geval, het was gewoon de verkeerde remp. Dus heb je al die moeite gedaan?
Niet één, twee rempen.
Twee ongeschikte
remmen.
Elk
van een ton. En die staan nu te rotten op het vliegveld.
Ja. Ik zou zeggen,
die staan in de
ramp.
Ja, die staan inderdaad echt in de weg. Ja.
Ze staan daar in de weg. En we hebben wat ik op een bepaald moment geprobeerd heb. Dus Tinapa ging dus in het park, gingen ze uitzichtpunten maken. En ik zei, nou, daar staan dus aluminium rempen die dus daar te staan. We kunnen ze niet verkopen, we kunnen er niks mee. Kun je daar niet een uitkijkpost van maken? Maar ze hebben ernaar gekeken en zeiden, nee, we kunnen er niks mee. We hebben hier mensen die kunnen aluminium lassen. Dus je zou er iets anders mee kunnen doen. Want het staat alleen maar te staan en het wordt niet gebruikt.
Hoe een ramp een ramp wordt.
Ja, precies.
Ja, het punt is namelijk, wat er gebeurd is dat deze Michael Gaynor en Oswald Melgers, die dat elke keer meemaakten.
Is Oswald nog onder ons?
Nee, hij is onder ons, maar in Nederland.
Ja. Okay.
Hij heeft op een bepaald ogenblik een ongeluk gemaakt in Nederland. En toen hebben de kinderen gezegd, je komt mooi terug naar Nederland, want we willen je hier hebben.
Ja, nou ja, goed, zo is Michael ook
verongelukt.
Verongelukt inderdaad.
Ja. Hij is verongelukt, ja.
Door iemand die volgens mij te hard reed over de weg.
Te hard en vermoedelijk op de telefoon bezig was.
Oké, okay, ja.
Weet je, maar Michael was sowieso eigenlijk wel gevaarlijk in het verkeer.
Ja, inderdaad. Nou, ik heb Oswald ook wel eens een keer zien toeren. Dat ik ook dacht van, nou, je gaat toch net zo hard met ons mee als,
nee, maar menig,
als ieder ander.
Ja, maar menig weg is natuurlijk totaal al überhaupt niet geschikt. Niet eens voor een fiets.
Nee, maar dan moet je voorstellen dat je dan op zo'n karretje over deze weg heen gaat.
Nee, absoluut. Maar ik denk dat we dat dus wel moeten voorstellen.
Alle wegen die bij de regen gewoon modder worden.
Ja.
En waar je gewoon met een rolstoel gewoon vastloopt.
Nou, ik heb voor mijzelf denk ik dat we veel te weinig stilstaan bij alle obstakels die je gaat tegenkomen op het moment dat je minder valide, slechter been of in een rolstoel zit. Dat is, ja, en je bent altijd afhankelijk van mensen. En ik denk dat het zo niet zou moeten zijn. Ik bedoel, iedereen wil je helpen misschien, maar dat is niet, daar moeten we niet van uitgaan, van die gedachte. De gedachte moet zijn dat je zoveel mogelijk alles zelfstandig kunt blijven doen.
En je waardigheid kan houden.
Precies.
Maar je noemde net het feit, al deze cruiseschepen die komen, daar zitten veel bejaarden op die in rolstoelen komen.
Klopt.
En de hele tijd kon je dus niet over de Malecon, omdat je kon gewoon niet langs die. Die zijn nu veranderd zodanig dat je
de bomen zijn nu zo in een perkje. Nu kun je er langs.
Ja.
Nu kun je er langs. Maar dit heeft jaren geduurd voordat het zover was. Dus moet je voorstellen dat je in een rolstoel zit en je kunt eigenlijk het eiland niet makkelijk ontdekken. En vroeger hadden we de apotheek hier midden in de Calle Grande. Daar kon je dus niet inkomen, want er was een plateau erboven, een verhoging. Dus wij naar de eigenaar van de apotheek, van kunnen we een ramp bouwen? Nee, het is niet mijn gebouw, ik mag daar niks aan doen. Dus het is er ook nooit van gekomen. Dus nu is het ook een drugstore geworden. En in principe kan je er nog
je
steeds
kan
niet
er nog in. Niet in.
Nee, kan nog steeds niet. Nee. Aan de andere kant, de apotheek die nu bij Mariadel is, daar is dus een verlaagde baan.
Klopt, ja, die is wel aangepast. Ja, daar kom je wel makkelijk in. Klopt.
Hey, en als we kijken naar, we zijn een eiland met zee, water, duiken, watersport. Nou, je kunt natuurlijk ook als je in een rolstoel zit, heerlijk genieten van het strand. Of niet?
Maar later die...
Van het strand kan je goed genieten. Dan kan je lekker staan met je rolstoel.
Ja. Ja. Nou ja, dat is al. Kom, ja, kom je überhaupt het strand
op? Je komt er
op.
Niet in. Godzijdank zijn er nu veranderingen gaande. Maar er is echt werkelijk niks waar je normaal te water kan. Er is een soort handgreep aangebracht bij Tja-Tja-Tja. Maar die is te kort. Dus je moet nog van de water, van de kant naar de handgreep. Dus
daar kom
je
al niet.
Moet je hulp hebben. Het drijvende zwembad, daar kunnen we nog steeds niet in. Godzijdank zijn ze nu bezig met een rolstoelrem te maken. Maar dan nog wordt het nog moeilijk om erin te komen. Want als je één keer op het drijvende plateau bent, hoe kom je erin? Ja. Als je geen hulp hebt.
Ja. Klopt. En dan Parque Isidel, heb ik begrepen. Daar is ook nu een ramp.
Ja, die ziet er goed uit. Ja. Die ziet er goed uit. En dit is echt een reling, zodat je helemaal tot het water kan komen. Ja. Dus daar hebben wij als Mivabo meegeholpen met Stinapen en met de organisatie van Isidel. Dus hebben we aan meegedacht.
Dus het kan wel?
Het kan wel.
Bij Isidel, ja, natuurlijk kan het.
En we hebben dus een zwemproject, zal ik het maar noemen. Eerste zaterdag van de nieuwe maand worden mensen uitgenodigd om naar Sorbonne te komen. Mensen die invalide zijn of die niet makkelijk het water in kunnen gaan, hebben we dus twee strandstoelen waar ze ingezet worden. En dan worden ze het water ingereden. En dan kunnen ze uit die stoel, krijgen ze van die spaghetti dingetjes.
Poolnoedels.
Poolnoedels, ja, dat is een mooie poolnoedels. Ja.
En we hebben echt, de eerste keer was er een meneer van 94 uit Noord-Salinja. En hij straalde. Hij was 20 jaar niet het water in geweest. Ja. En opeens kon hij het water in. Ik bedoel, zo makkelijk. Dus nu, en er komen steeds meer en meer mensen die daar behoefte aan hebben. En die dus komen de eerste zaterdag. Dus volgende week zaterdag zitten we op Sorbonne. En dan komen die twee stoelen en de mensen.
Ik weet nog van een paar jaar geleden was er een initiatief van iemand die met waterrolstoelen bezig was.
Dat over dezelfde stoelen hebben. Dat was Ingrid Havermans. Ja. Ja.
Dat bestaat nog steeds.
Dat is precies.
Ja, die haar rolstoelen doen mee. Maar... En Rob en Ans, die heeft toen twee rolstoelen geschonken aan het eiland. Eén voor zichzelf en één aan het eiland. En die heeft een tijdje bij de verschillende hotels gehangen. Tot hij een keer op Sorbonne terechtgekomen is. En toen was hij weg. En sindsdien hebben wij dus als Mivabo voor gezorgd dat er nu bij de Indebon staan er in een container 5 rolstoelen die naar Bonaire gekomen zijn. Maar we kunnen ze niet gebruiken, want we zitten met verzekering. Je kan niet zomaar die dingen gebruiken. Dus we kunnen alleen maar die twee, we kunnen, als het moet wel, maar die twee van Ingrid, die gebruiken we dus op de zaterdag.
Als ik ze hoor, hebben jullie behoefte aan hulp? Aan mensen die en organisaties die meehelpen. Hoe kunnen ze jullie helpen?
Ja.
Nou, we hebben volgens mij denk ik vooral behoefte aan doeners.
Ja. Aan geld.
We hebben behoefte aan doeners en natuurlijk ook aan geld. Alhoewel, ik denk dat vooral als je kijkt naar wat Mivabo doet. Ik mag me dan zelf sinds een halfjaartje een beetje zo'n aspirantlid noemen. Is wat Artie zei, hè, we zijn heel erg low profile. Maar misschien wordt het langzamerhand ook wel tijd om iets meer lawaai te gaan maken. En ook vooral inderdaad instanties die daar verantwoordelijk voor zijn. Ook verantwoordelijk voor houden.
Nou ja, ik zit te denken bijvoorbeeld aan de verzekeringen voor die rolstoelen. Daar moet toch iets voor te regelen zijn.
Natuurlijk is daar iets voor te regelen, denk ik. Ja, en uiteindelijk zou je dan kunnen zeggen. Maar goed, als deze rolstoelen wederom van Innebon zijn, dan zijn ze dus, Innebon is een onderdeel van het openbaar lichaam. Ja, sorry, dan lijkt mij dat het openbaar lichaam daar dus inderdaad actie op moet uit gaan voeren. En moet gaan kijken, die dingen moeten verzekerd. Hoe gaan wij dat doen? Nou ja, zoek het uit. Er zitten hele goede juristen bij die afdeling. En ga dat uitzoeken en sluit de verzekering af. Want je gaat niet iets aanschaffen om ergens in een container te laten staan.
Nee, maar een verzekering afsluiten lijkt me nou niet zo'n heel erg hoge drempel of zo.
Nou ja, blijkbaar. En dat is het dus. Hè, dan wordt dat argument aangegeven. En natuurlijk, er zijn heel veel andere dingen waar Artie en Emma en Ria mee bezig is. En dat is precies wat Artie zegt. Dan verwatert dat weer. Dus... het zou heel fijn zijn als er meer mensen zeggen van oké, maar weet je, dit is wel mijn expertise. Of ik heb wel nog elke week een uur de tijd. En ik ga pontzand rammelen en maar brieven schrijven. Ik ben daar nu mee begonnen. En ja, weet je, allemaal wakker worden. Want net als parkeerkaarten, ja, dat gaat van links naar rechts. Dat kan niet en dat is heel lastig. En dan denk ik, ja, weet je, in heel veel andere landen is het wel. Start een pilot, ga het doen. Op het moment dat je naar de huisarts gaat, je krijgt een indicatie. Nee, u heeft inderdaad wij denken dat u dat niet zelf kunt. U moet een rolstoel of u heeft recht op die vergunning. Daarmee ga je naar bureau rijbewijzen en je krijgt gewoon een kaartje.
Ja.
Het zal allemaal niet zo, het is misschien heel old school, maar het gaat wel werken. Want hoe meer wij auto's zien rijden met een parkeerkaart, invalide kaart, hoe alerter wij zelf ook gaan worden.
Mm-hmm.
Als wij weten dat een invalide kaart is met een logootje van het openbaar lichaam erop, zullen mensen er anders naar kijken?
Maar ook aanpassen van de regels, dat als er iemand op een invalide parkeerkaart waar geen kaart in ligt, dat die weggehaald
ja,
wordt.
Ja, maar dan kom je dus op een stukje wetgeving. Hè? Dat is sowieso al heel lastig om hier te beboeten. Want ja, als we niet weten van wie die auto is, hoe waar gaan we dan? Hè? Waar moet
als die maar weggeschreven
wordt. Ja, we moeten ernaast gaan staan, dus we moeten gaan staan wachten. En dan zou je mogelijk wat kunnen doen. Maar in alle eerlijkheid denk ik, en er is natuurlijk heel veel nodig en er gebeurt van alles, maar of dit altijd de prio heeft, dat vraag ik me af. En als we dan kijken naar een vergrijzende bevolking op Bonaire, als we dan kijken naar tekort aan inderdaad verpleegverzorgingstehuizen en natuurlijk ook zo lang mogelijk thuis blijven, wat fantastisch is en vaak ook het beste. Maar dan moeten daar wel mogelijkheden voor geschapen worden.
Vraag aan jullie, hebben jullie enig idee om hoeveel mensen het gaat?
Die
baat hebben bij dit soort maatregelen.
Met die parkeerkaarten.
Nee, sowieso alle maatregelen waar jullie mee bezig zijn. Hoeveel mensen gaat het over die minder verlieten zijn op het eiland?
We hebben niet echt precies cijfer, maar normaal is het wel dat op elke bevolking 12% hebben een handicap in doorsnee. Dus dat zal op Bonaire ook zo zijn.
Dat is een hoop mensen.
Dat zijn een hoop mensen. Ja. Maar ja, de meeste handicaps zie je ook niet, hè? Als je een rolstoel ziet, dan zie je het. Of je loopt achter een rollator, dan zie je het. Maar de rest zie je niet.
Mm-hmm.
Ja. En de mensen blijven in huis. Dus ja, dan zie je hen ook niet.
Dat krijg je dan inderdaad. Dat er wel heel veel behoefte aan is. Maar dat zie je niet. Juist. Omdat die mensen, die komen niet naar buiten. Want ze zullen toch nergens zijn.
Verborgen leed. Echt verborgen leed.
Ja, klopt. Je wil ook wel eens naar een restaurant. Kan je niet heen. Want je kan er niet in komen. Of het toilet in het restaurant kom je ook niet in. En er is geen ruimte voor je rolstoel of voor je rollator. Het is niet, dus dan kan je daar ook niet naartoe. Het zijn simpele dingetjes, maar
vroeger,
wel heel belangrijk.
Vroeger kregen we de Wounded Warriors. Dat waren die Amerikanen die in de oorlog gevochten hadden.
Komen die niet meer?
Nee, die komen niet meer. Nee. Of bijna niet meer. Ik bedoel, toen Michael leefde was hij de ambassadeur. En toen kwamen ze dus elk jaar. En dan bleven ze dus bij de Flamingo Beach. En die heeft zich daar helemaal op ingericht om deze mensen te kunnen ontvangen. Er zijn bepaalde dingen gebeurd zijn met geld. En daardoor is de boel uit elkaar gevallen. En ze zijn, geloof ik, nog een paar jaar geleden nog één keer geweest. Maar zo'n groep mensen, militairen, die komen hier. Michael was bezig met Tanki Maraca. Dat is het openluchtmuseum van de Amerikanen. En dus hij nodigde ze dan uit om daar naartoe te gaan. Maar dat is allemaal grind. Dus mensen in rolstoelen hadden daar moeite.
Die lopen vast.
Ja, loop je vast. Ja,
dat is al een dingetje. Ik denk dat heel veel mensen... Grind is lekker makkelijk en het staat misschien mooi. Dan meningen verschillen. Maar voor iemand in een rolstoel is grind verschrikkelijk. Dat betekent dus dat je niet naar de bioscoop kan. Dat betekent dat je bij heel veel restaurants niet terecht kan. Dat betekent dat je heel vaak misschien op een sportclub ergens waar een auto dan staat. Dan moet iemand jou dus duwen om inderdaad bij het baseballveld te komen. Allemaal heel leuk, dat grind. Maar niemand denkt daarover na. En je kan ook bedenken, ik ga toch dan een betonnen pad of een weet ik veel wat. Omdat ik inderdaad een iedereen welkom heet. En er is totaal geen verplichting en ook een stukje wetgeving wat ontbreekt. Maar het is vooral, we moeten ons realiseren dat als wij inclusief willen zijn en dat iedereen ertoe doet, dat we er veel meer bij moeten nadenken.
Als het inderdaad waar is dat het inderdaad 12% van de bevolking is, dan hebben we het over duizenden mensen.
Volgens mij is het zeker. Kijk nou eens aan hoeveel oudere mensen inderdaad gewoon slechter benen. Want ook met een rollator kom je er niet in het grind.
Oh nee.
Kijk, daar zijn ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen, ja.
Wij moeten helaas afsluiten. want we hebben nog een onderdeel ja. wat we moeten behandelen.
Ja, inderdaad. Maar kunnen we eventjes heel kort samenvatten wat er nu moet gaan gebeuren? Moeten er meer vrijwilligers komen?
Er moet meer aandacht voor komen.
Aandacht sowieso.
Er moet meer prioriteit bij de overheid komen dat dit echt belangrijk is. Want het gaat inderdaad over duizenden mensen.
Ja.
En ja, vergeet ik nog wat?
Nee, en als we zijn nu met z'n vieren.
Jullie graag nog meer vrijwilligers?
Ja.
Kunnen vrijwilligers zich bij jullie melden?
Ja, dat bedoel ik. Dus als ze zich willen melden, dat zou fijn zijn.
Waar?
Nou, we hebben een website. De website is niet echt helemaal geweldig en up-to-date. Maar daar gaan we wel wat aan doen. Maar daar kun je ons wel vinden. En er is ook een Facebookpagina, Mivabo. En bij deze... Ja, deze krullenbol, als je wat wil. Ja, ga als je wel, hè, goed erbij bent, fiets langs de zeilschool. En je ziet altijd Artie daar op zijn fiets. En dan zeg je, oh, je bent Artie? Ja, en dan is er gewoon contact.
Hij heeft altijd een petje op.
En hij heeft altijd een petje op en hij is altijd op de fiets.
En op dat petje staat altijd zijn zonnebril.
Ja, inderdaad, dat klopt. En ga niet appen met Artie, want dat gaat niet werken. Dat gewoon niet aanspreken. Goed.
Die website, dat is mivabo.org.
Ja.
Mivavo.org. Oké, okay. Nou, dan moet het toch lukken om je aan te melden als je denkt van... hé, ik denk dat ik hier wel iets kan betekenen. Ik ga even door en ik ga door nu met een plaatje. En dat plaatje is van Roxy Dekker. Het is binnengekomen op de vierde plaats van de Nederlandse top 40. En het is eigenlijk, als je er zo naar luistert, de Nederlandstalige I Will Survive. Qua tekst dan.
Oké. Okay.
Let op mijn woorden, deze plaat is volgende week nummer 1 en die gaat dit wekenlang volhouden.
Serieus?
Ja, het is een dansbaar plaatje. De jeugd loopt ermee weg. Het is Nederlandstalig. En het, okay. is, het is een stukje, ja, hoe zal ik het zeggen? Attitude is het. Het is, ga dan, ik wil je niet meer. Oh, go ja, on now, ja. go. Ja. I will survive. Dat
ja,
is het gewoon.
Ja, die was wel leuker.
Ja, oké, okay, maar dat, nu spreken de jaren gewoon natuurlijk.
Waarschijnlijk wel.
Ja, het wordt toch een generatiesprong.
Ja, dit wordt een merkbare generatie.
Nee, maar dit is okay. puur een I will survive voor de 21ste eeuw. Ik verwacht niet anders dan maar, dat dit 7-8 weken lang nummer 1 gaat staan. Okay.
Volgens mij is I want to survive, dat is gewoon toch, nou, ik blok je. Ik gooi je van Facebook, Insta, X, Y, Z. Ik blok je, ik heb geen contact meer met je, out.
Nou, dat is dit eigenlijk, ja.
Oké, okay. En moet je daar een heel nummertje voor maken?
Ja. Nou ja, serieus? Wat is dit? Gaat dan, dat duurt 2 minuten 17 of zoiets?
Valt nog mee.
Dus dat,
mensen moeten door.
Heel kort en duidelijk. Het is een TikTok-filmpje.
Ah, oké. Okay. Nou, leuk.
Zeggen.
We moeten naast door. Naast mij zit een zeer oud bekende. Langzamerhand is die stamgast geworden.
Ik wou het zeggen. Vaste gast aan tafel.
Ja. Meestal logeer ik hier gewoon. En dan tot aan de volgende uitzending.
Ja. Ja.
Kom je gewoon je bed uitrollen. En dan kom je hier gelijk aan tafel.
Dan ligt hij onder de tafel.
Ja, ongeveer wel.
Jan Verbeek, woordvoerder van Pro Lagoon. Er is weer het een en ander gebeurd. Er zijn, gisteren zijn er een aantal rapporten vrijgegeven.
Yes.
Opmerkelijk is daar dat hij al een maand lang bij het openbaar lichaam met OLB op het bureau hebben gelegen.
Ja.
In de la waarschijnlijk.
De post is hier niet zo snel, is ook mijn ervaring. Dus ik denk dat het daaraan heeft gelegen. Of zou het via de mail zijn gegaan? Ik weet het niet. Ik denk ook niet dat... ja goed, er zijn rapporten waar we heel lang op wachten. Met name het ACL-rapport is natuurlijk treurig dat een jaar geleden...
Dat ze even nodig hadden om het ACL-rapport te lezen, kan ik me voorstellen. Want ik zat ook naar al die cijfers te kijken van, mijn god, wat moet ik hier allemaal mee?
Nee, ik moet AI eroverheen gooien, Martijn. Dan kom je er heel snel uit.
Oké. Okay.
Ja, dat heb ik gedaan. En ik heb twee personen gevraagd om even mee te kijken, die wel wat expertise hadden op dit gebied.
Zijn twee rapporten.
Wat er gebeurd is. Ja, het ACL-rapport. In 2023 is de afvalverbrandingsoven die bij Lagoon staat, is stilgelegd.
Ja.
Daar is een rapport van Ecovision aan vooraf gegaan. Dat rapport is ook gisteren weer beschikbaar gesteld. Daarin heeft Ecovision vastgesteld dat die mensen toen chronisch worden blootgesteld aan allerlei stoffen, stank, emissies. En die zegt dat de situatie zorgwekkend is en dat het geen goede woonomgeving is. Toen is de verbrandingsoven stilgelegd. Eind 2020. 23 zouden toen een test plaatsvinden. Dat zou Sally Bond toen doen. Die heeft de ACL, een Engels bedrijf, opdracht voor gegeven.
Een zeer gerenommeerd bedrijf.
Ja, een gerenommeerde club volgens mij. Die test werd te kort van tevoren aangekondigd. Dus de bewoners die kregen geloof ik op vrijdagmiddag te horen dat er maandag een test zou zijn. Ja,
en dat dus de oven weer aanging?
Ja, dat die oven aangaat en dat ze dus geëvacueerd zouden moeten worden. Die mensen konden er helemaal geen maatregelen tegen nemen. Dus die test is toen uitgesteld. Toen is er volgens mij ergens discussie ontstaan wie die rekening moest betalen. Want de OLB, BC is daar toen voor gaan liggen. Dat die test uitgevoerd zou worden eind 2023. Terecht ook overigens, een zeer goede ingreep. Toen hebben die mensen nog een keertje terug moeten komen. Die rekening zal dan hoger uitgevallen zijn. Allemaal procedureel geneuzel. Februari is die test uitgevoerd. Het rapport is, conceptrapport is al in medio november bekend geworden. Toen heeft Clark Abraham in een persconferentie gezegd dat er reden was tot grote zorg. En wellicht reden om aangifte te doen van een milieudelict. Als je het rapport nu bekijkt. Dan zie je ook in de toelichting die OLB daarbij heeft geschreven. Even hele simpele dingetjes. Ik heb ze even op een rijtje gezet. In het begin van de oplegger bij het rapport, dus hun eigen toelichting, zeggen ze, ja, wat het betekent voor de volksgezondheid is niet echt
even,
aan te geven.
Even, of je dat al duidelijk hebt aangegeven, anders heb ik het gemist. Dit gaat over de verbrandingsoven.
Alleen de test van de verbrandingsoven, inderdaad. Dus de test van februari, waarin ze dus in een gecontroleerde setting, eenmalig, één dag, allerlei materialen hebben verbrand. Dus het staat niet in geen enkele verhouding, dat wil ik erbij zeggen, een heel belangrijke context, in geen enkele verhouding tot 5 jaar lang ongecontroleerde verbranding zonder de juiste procedures te volgen, dagelijks afval verbranden. Dat is wat er heeft plaatsgevonden. Dit zijn de testresultaten van één dag. En dan moet je horen dat ze in de inleiding zeggen, wat dat betekent voor de gezondheid van de bewoners is niet aan te geven. Vervolgens krijg je de testresultaten waarbij koolstofmonoxide tot 2200 keer de norm wordt overschreden. Koolstofdioxine 1,2 keer. Waterstofchloride 21 keer. Waterstoffluoride 1,7 keer. Zwaveldioxide 48 keer. Zware metalen 6 keer. Dioxines en furanen 208 keer.
Maar daar kunnen we geen conclusie
aan verbinden dat de volksgezondheid in gevaar is gekomen. Vervolgens staat er in de conclusie in de laatste regel zeer aannemelijk is dat er omwonenden gezondheidsschade hebben opgelopen. Ik vraag me af wie dat die oplegger heeft geschreven, maar het spreekt elkaar een beetje tegen. Maar uiteindelijk gaat het om de cijfers en de cijfers liegen niet in dit geval.
Nou ja, ik denk dat die eerste opmerking is om zichzelf juridisch in te dekken.
Ja, het is een treurige situatie. En ik lees dan, ik heb ze allemaal samengevat. Ik heb gisteravond heel veel huiswerk gedaan, dat kan ik je vertellen.
Ja, je was nog tot laat aan de, ja, op de app. Dat,
ja. Ja, kijk, het persbericht vind ik ook, dan begint het al met het downplayen van de situatie. De stofdeeltjes kunnen verspreid zijn door de wind. Geen directe link tussen de blootstelling van mensen en stoffen in de bodem. Ja, dus er kunnen andere bronnen zijn van de dioxine. Want tussen de 2 en de 4 kilometer kan het uit andere hoeken komen.
Maar nu heb je het over het andere rapport.
Dat is het andere rapport, inderdaad, het RIVM-rapport.
Ja, ik probeer het een beetje helder te houden.
Ja, er is dus een RIVM-rapport geweest na de brand van 5 november. Ook hier is de context heel belangrijk. 5 november is er één brand geweest. Dat is één incident. Naar aanleiding daarvan is er bepaald wat zou de zone zijn die geraakt is door de uitstoot die uit die brand naar voren is gekomen. En er is dus tussentijds rapport is net voor de kerst verschenen. 15 of 13 december volgens mij, 13 december. En daarin staat van ja, tussen de 0 en de 2 kilometer is er een zware overschrijding van de dioxine in de vegetatiemonsters. Dus dat zijn de plantjes die ze onderzocht hebben. En tussen de 2 en de 4 kilometer een lichte overschrijding. En je ziet in het persbericht al dat het eigenlijk alleen nog maar over die zone van 0 tot 2 kilometer gaat. Die 2 tot 4 kilometer die wordt in het persbericht voor de rest niet meer benoemd. Zeg maar.
Plus dat er ook niet bij wordt benoemd dat maar tot 4 kilometer gemeten is. Dus dat, de vervuiling nog veel groter zou kunnen zijn.
Ja, je kunt volgens mij als je het niet meet kun je er ook geen conclusies over trekken. Dus je kunt ook niet stellen dat nu buiten die zone die je gemeten hebt, ja, dat de dioxine neerslag verwaarloosbaar zou zijn.
Ik las in het rapport dat er ook een sterke verhoging van lood gevonden is?
Ja, dat is zelfs, ik had het opgeschreven, want dat is ook wel schokkend. Volgens mij lood tot 89 keer boven de norm op een locatie vlakbij de landfill. En lood is natuurlijk, ik heb dat ook nagekeken uiteraard, ja, lood is natuurlijk zeer slecht voor het lichaam. En dat is die locatie waar het gemeten is een plek waar gewoon bewoning is. Nou ja, goed, dat is heel gek. Laat ik het anders zeggen. Er is bewoning en daar is men een landfill begonnen die regelmatig in de fik heeft gestaan. En daardoor is de lood in de omgeving waargenomen. En ja, hoogstwaarschijnlijk ook in de lichamen van de mensen. Maar wat mij nou echt, wat ik nou echt stuitend vind, is dat er nu dus vervolgonderzoek gedaan moet worden, zegt men, naar andere bronnen van emissie.
Ja, want er staat, even voor alle duidelijkheid, ja, er staat in het rapport van dat bijvoorbeeld bij de loodvervuiling niet uit te sluiten is dat het ook nog uit andere bronnen komt.
Ja, maar kijk, ga je het dan hebben over die paar brandjes die wel eens mensen in de Knoekoe stichten om afval te verbranden wat ze op de Knoek hebben. Ik ben daar ook op tegen. Ik vind dat dat niet moet gebeuren, maar dat is echt, staat niet in verhouding tot de brand uit de landfill. Het staat niet in verhouding tot de uitstoot uit die afvalverbrandingsoven. Ik bedoel, dat is echt alsof je, ja, hoe moet ik het gaan vergelijken? Alsof je die zeilboot vergelijkt met die cruiseschepen die hier één keer in de week aan liggen.
Wat vervuiling betreft.
Ja, precies. Ja, die ene brandje van die Kunukeru die wat oogstafval in de fik steekt. Ja, natuurlijk, dat moet ook niet. Hè. Ik bedoel, die mensen moeten ook gevrijwaard blijven van die daar omheen wonen van dat soort uitstoot. Maar het heeft geen enkele zin om te gaan zoeken naar andere bronnen van vervuiling of van emissies. Laten we eens beginnen, eindelijk, en ik zeg dat denk ik iedere keer dat ik in het programma ben, ik zeg dat in ieder interview die ik heb, de mensen die daar wonen moeten onderzocht worden. Die mensen hebben al zoveel uitstoot en emissies over zich heen gekregen. Die hebben gewoon dingen in hun lijf die je niet in je lijf wil hebben. En daar hebben ze zelf niet om gevraagd. Daar is tegen gereclameerd. Mijn medebestuurslid Farid maakt al sinds 2017 live filmpjes op Facebook waarin hij laat zien dat er branden zijn. Dus dat is niet, het is onmogelijk om dat te ontkennen. En ik vind echt dat het ook die rapportages en de begeleidende brief, het is echt weer downplayen van de situatie. En zeggen, ja, we weten niet wat voor een effect het kan hebben, maar iedereen met gezond boerenverstand weet dat dit niet gezond kan zijn.
Je zei me gisteravond dat je nog daar nieuws over had.
Ja, nou dat is. Het was gisteren een hele trieste dag. Want een van onze leden in de groep hebben wij naar de dokter kunnen krijgen. Want die heeft doorlopend klachten. De dokter heeft zware metalen laten testen. Dat is al voor de kerst geweest. Dat bloed moest naar Nederland om gecontroleerd te worden. En we hebben gisteren de uitslag gekregen. En ja, treurig, maar waar is dat hij. Je hebt een schaal tussen 5 en 10 van de waarde van kobalt in het bloed. Tussen 5 en 10 is verontrustend en moet je behandeld worden. Tussen boven de 10 is alarmerend. En deze goede vriend van mij heeft een factor 53. En de norm is 10. Dus dat is 5,3 keer de norm van kobalt in zijn bloed.
Ja, dat heeft hij waarschijnlijk niet ingeslikt.
Dat heeft hij niet zelf ingeslikt. Kobalt komt bij die verbranding van aluminium met name vrij. En kan effect hebben op neurologische aandoeningen veroorzaken. Cardiologische aandoeningen. Ja, het is gewoon een puur gif. En ja, die man heeft dat gisteren te horen gekregen. En die moet daar nu mee dealen. En gaan kijken of we daar een behandeling voor kunnen vinden. En dat vind ik, weet je, dit is doorlopend. Kijk, het zou eens moeten beginnen met de erkenning dat men dit veroorzaakt heeft. Het zou eens moeten beginnen met excuses aanbieden aan iemand die er al jaren, Farid, al jaren tegen protesteert en die echt niet gehoord is en die nu uiteindelijk zijn gelijk krijgt. En dan moeten we geen strijd, geen discussie gaan voeren, maar dan moeten we gewoon gaan kijken hoe we die mensen kunnen helpen. En dat moet niet gaan via allerlei juridische procedures. Dat moet gewoon gaan vanuit menselijkheid en vanuit de zorgplicht die de overheid heeft voor zijn bewoners. En dat mis ik nog steeds in dit verhaal. Men gaat in gang zetten, uitzoeken welke onderzoeken er nog gedaan moeten worden. En dat moet dan in het eerste kwartaal gerapporteerd worden. En noem het maar op, het is allemaal procedureel geneuzel. Er moet gewoon werk van gemaakt worden. Die mensen moeten gewoon door de scanner gegooid worden, zeg ik altijd maar gewoon. Om te kijken wat ze onder de leden hebben. Ik heb er met publieke gezondheid
over. En er moet gewoon een volksgezondheidsonderzoek komen.
Ja, absoluut, absoluut. En dan kunnen ze zeggen, ja, jullie willen onderzoek van het RIVM. Nou, we hebben nu onderzoek van het RIVM. Nee, we hebben gezegd in onze statement, onze eisen zijn een individueel gezondheidsonderzoek. Die mensen moeten gewoon allemaal gehoord worden door de huisarts, formulier invullen, bloed laten testen. Als er aanleiding is om verder onderzoek te doen, verder onderzoek. Die mensen moeten niet in de malle molen komen en het zelf uitzoeken. Want Ik heb daar met de huisarts ook contact over gehad die ons geholpen heeft met die persoon die nu dus die testuitslagen heeft gekregen. Die zegt, ja, wij kunnen eigenlijk alleen maar tests aanvragen als er een medische noodzaak is. Als iemand ziekteverschijnsel heeft. Wij kunnen niet preventief iedereen ergens naartoe sturen. En ik heb daar met publieke gezondheid toen om de tafel gezeten, begin december uit mijn hoofd. En toen werd gezegd, van, ja, als mensen zich niet goed voelen, kunnen ze naar de huisarts gaan. Maar het gaat niet om de mensen die zich niet goed voelen. Het gaat om de schade die veroorzaakt is door een overheids-NV. Het afval verbranden, met het afval opstapelen, het slechte management daarvan en het uit absoluut slechte toezicht en handhaving. Geen controles, geen vergunningcontroles, geen emissietests die verplicht waren. Ja, ik bedoel, ik kan het 100.000 keer blijven herhalen, maar daar zijn die mensen verantwoordelijk voor. En dan moet je je verantwoordelijkheid nemen, dan moet je naar de mensen gaan die daaronder te lijden hebben gekregen en gehad. En dat is uiteindelijk de essentie.
Maar er is toch nu een keiharde aanleiding om te zeggen, we gaan dit doen. Omdat als je iemand hebt die een factor 57 heeft van die, van die kobaltvergiftiging.
5,3. Dus 5,3 ja. Boven de 5,3 keer de norm, ja. Waarbij het zeer alarmerend is. Dus ja, het is precies. Eigenlijk 10 keer de norm waarbij het al schadelijk is.
Precies. Als die persoon dat heeft, dan moet je toch meteen zeggen, ho, wacht eens even, we moeten andere mensen eromheen kijken. Ja. En die hebben misschien nog wel geen geen klachten. Maar ja. Dat kan je dan nu tenminste wel voorkomen.
Het zijn bioaccumulatief stoffen.
En, pardon?
Ja, bioaccumulatief stoffen. Ja, ik zei toch dat ik mijn huiswerk had gedaan gisteren.
Ja, ik weet wat het betekent, maar ik denk dat de meeste...
Heel veel van dit soort stoffen, die stapelen zich op. Die verdwijnen niet zomaar uit het lichaam. En in de loop der jaren, zelfs bij kleine innames... En er wordt ook een beetje gedownplayed van ja, dioxine. Dat als je dat hand-mondcontact hebt met stoffen in de bodem, kun je het binnenkrijgen. In het rapport van het RIVM staat het gewoon loud en clear dat je dioxine kan zich hechten aan stofdeeltjes. En die stofdeeltjes kun je via de lucht inademen of door opwaaiend stof in een droge omgeving. Nou, volgens mij wonen we hier wel in een droge omgeving. Via opwaaiend stof kun je ze binnenkrijgen. Het is, maar dat zie je bij heel veel van dit soort situaties. Hè. Ik heb ze wel eens eerder genoemd, de Tata Steel en de Gemoers in Dordrecht. De situatie wordt altijd onderschat.
Ja, maar het is toch een fucking no-brainer.
Absoluut.
Als je weet dat het kobalt wordt uitgestoten door verbrandingsoven. En dat die man die heeft veel te veel kobalt in zijn lichaam. Dan, dat is toch, dan moet je zeggen, afval, hoe zit het met de andere mensen die er zitten?
Medisch afval verbrand. Er zitten injectienaalden in, zitten metalen in. Op de afvalberg ligt van alles door elkaar. Dat is ook in de fik gegaan. Dat staat ondergronds nog steeds in brand. We hebben nog iedere week meldingen van mensen in de groepsapp. Van jongens, we hebben weer stankoverlast. Jongens, er komt weer rook uit de landfill. Er is weer een stuk van de landfill waar nieuw vuil is gestort, is ingestort. Ik heb een hele simpele benadering. We moeten vandaag stoppen met afval storten bij Lacoen. Want het kan niet doorgaan. Het is een giframp die voortduurt en waar je bij je afval erop blijft gooien. En eigenlijk is het zo dat ze zeggen, oh ja, je meldt dat je huis in brand staat en de brandweer komt blussen en ondertussen moet je er zelf gewoon blijven wonen. Maar er wordt te weinig geblust. Mensen kunnen er niet blijven wonen en er is nog steeds geen oplossing. Ik zou zeggen, zoek ergens een kavel. Zet daar 30, 40 containers neer. Zet er een poort voor. Zet een goede controle neer. Laat mensen daar hun afval brengen. Als de container vol is, container dicht, nieuwe container, afval afvoeren. Het is een dure optie, maar mensenlevens zijn duurder.
Het klinkt zelfs als doable, hè?
Even. Ja, absoluut. En daarnaast, wat mij opviel, maar ik heb daar iets andere insteek in, is van dat dus de OLB nu zegt van ja, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. En dan denk ik bij mezelf van, hallo, jullie verantwoordelijkheid was toch al ingetrokken. Dit is toch aan de Rijksvertegenwoordiger. En ze doen in hun uitingen die ze niet doen, alsof zij nog steeds daar de verantwoordelijkheid over hebben.
Nou ja, voor zover ik weet, is de Rijksvertegenwoordiger met name verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De effecten op volksgezondheid, daarvoor is nog steeds gewoon publieke gezondheid en het huidige BC gewoon in charge. En ik heb met de Rijksvertegenwoordiger contact en we hebben het ook vaker over de volksgezondheid gehad. Maar er is wel duidelijk dat hij op dat gebied alleen maar input kan geven en misschien kan zeggen wat zijn mening is dat er zou moeten gebeuren. Maar hij is niet in charge om te zeggen, oh, de RIVM moet nu dit gaan doen of we gaan bij het RIVM een onderzoek aanvragen. Dat is gewoon nog steeds wat er vanuit het BC, van de publieke gezondheid, gedaan zou moeten worden.
Dan heb je dat verkeerd begrepen.
Ja, maakt niet uit. Er spelen ook zoveel dingen, Martijn. Ik raak ook wel eens de draad kwijt.
Op deze manier wordt de luisteraar ook weer geïnformeerd.
Ja, is zeker belangrijk om de nuance te leggen. En BC is uiteindelijk wel verantwoordelijk. Nog steeds gewoon. Die moeten op de lange termijn, middellange termijn, gewoon verder met het afvalbeheer hier op het eiland.
Hey Jan, je bent hier inderdaad de laatste paar weken. Nee, helemaal niet. De aanleiding is dat is inderdaad te vaak.
Met mijn hoofd op mijn stem op de radio hoor. Ja, laat me lekker op de knoek
zitten. Snap ik. Hey, maar we hebben je toen al een paar keer gevraagd van, zijn er überhaupt mensen bij jullie vanuit een bestuurscollege of PG op de koffie geweest? En toen was jouw antwoord nee.
Nou,
ik stel weer de vraag.
Ja.
Zijn er nu...
Nee. Kijk, het wordt gezegd van, ja, jullie kunnen altijd bij ons langskomen. Of we hebben ook meerdere keren moeten vragen om het ECL-rapport. Hoe staat het er nou mee? Stuur het ons alvast in concept onder embargo, zodat we het als stichting alvast kunnen bestuderen binnen het bestuur. Geen reactie. Er wordt gezegd, ja, de deur staat altijd open. Maar wat moet ik nu gaan bespreken met hun? Ik heb bij PG aangegeven wat ik hier ook al heb aangegeven. Ik wil dat jullie langs de deuren gaan. Klop op de deur, zeg jongens, wij zijn van publieke gezondheid. Wij hebben gehoord dat hier een milieuramp heeft plaatsgevonden met heel veel uitstoot. Hebben jullie overlast? Zijn er medische klachten? Kunnen jullie het formulier invullen? Kunnen we een afspraak maken om inventarisatie te doen? Hoe ingewikkeld is het?
Wij zeggen ook dat soort dingen, hoor.
Ja. En dat programma mag je dit Bas zeggen. Ja. En zeker als het dit soort situaties zijn.
Ja, maar nu gaan wij dus zelf, echt letterlijk, ik heb het er met de bestuursleden over gehad. Wij gaan zelf langs de deur. We gaan met al die mensen praten. Uitleggen wat de situatie is. Kijken wie hun huisarts is. Gaan we kijken dat we dat op die manier maar in gang gaan zetten. De mensen.
Ik zou gezellig met z'n allen op de stoep bij PG gaan zitten. Ze hebben een groot parkeerterrein.
Het is veel te warm voor
ruimte zat. Er staan nog wel wat tentjes van vaccinatie.
Nee. Laat die mensen nog meer lijden. Waarom niet?
Ja. Ja. Nee, het is een treurige situatie. En ja, weet je, het punt is, mensen worden er ook moedeloos van. En je kunt zeggen van ja, jullie kunnen altijd bij ons langskomen. Je kunt bij ons aankloppen. Nee, maar jullie moeten eens een keer als bestuurders, als volksvertegenwoordigers, als mensen die verantwoordelijk zijn voor het volk hier op Bonaire. En iedereen die we hier hebben toegelaten. En ik maak geen onderscheid in Bonaireaan, Amerikaan, Nederlander. Het maakt mij niet uit. Iedereen die daar woont heeft gewoon het recht op gezondheid. We hebben het hier gewoon over overtreding van artikelen van de grondwet. Er zat hier net een meneer van het OM. Jammer dat hij al weg is. Overtreding van de universele rechten van de mens. Europees verdrag voor de rechten van de mens. Universeel verdrag voor de rechten van het kind. Daar staan allerlei bepalingen in die overtreden worden. Kinderen, er wordt letterlijk gezegd, hè, dat is wel grappig om dat nou grappig. Het is, soms moet je er met een grap er maar van proberen in te zien. Er werd gezegd dat was wel bizar, over de dioxine. De advies was dat kinderen als ze buiten spelen in het stof, ja, dat ze dan wat vaker de handen moeten wassen en dat je dan het speelgoed moet afspoelen. Ik denk, kinderen moeten helemaal niet in het stof kunnen spelen in de buurt van een landfill die regelmatig in de fik heeft gestaan. In een omgeving waar zulke hoge waardes van lood gevonden zijn. En dan wordt er gezegd lood, maar aluminium, daarvan is ook gezien dat die normen overschreden zijn. Het is niet alleen lood. En dit gaat over de RIVM-rapport. Dioxine, 43 keer boven de norm.
Ja, je hebt er net een hele lijst van dit soort, dit soort stoffen aangegeven.
Het is niet normaal meer.
Er moet gewoon wat gedaan worden. En juist, zoals ik net al zei, juist één geval waaruit blijkt dat kobalt al vele malen te veel in iemands lichaam zit, betekent dat je moet gaan kijken, direct moet gaan kijken of dit het geïsoleerde geval is wat je nu beweert dat het is, of niet.
En dan de mensen in de nabijheid van de landfill, daar moet je mee beginnen. Als daar de waardes allemaal zo hoog zijn, moet je dat onderzoeksgebied gaan uitbreiden. Dat is een hele normale wetenschappelijke aanpak.
Precies.
Ik bedoel, die mensen gaan naar de huisarts. We gaan naar het lab van Mariadal. Daar wordt het bloed geprikt. Het bloed wordt naar Nederland gestuurd. Ja. Het duurt even een paar weken en dan hebben we de uitslag. En dan weten die mensen een klein beetje waar ze aan toe zijn. Want als je het niet weet en je gaat wachten tot mensen klachten hebben, dat heb ik hier 2 weken geleden volgens mij gezegd, dan gaan we wachten tot ze kanker hebben of gaan we kijken of we het nog kunnen voorkomen. Dat is nu mijn vraag die ik nu stel aan het BC, aan publieke gezondheid. Gaan we erop wachten, zodat we moeten behandelen? Of gaan we nu eens een keer preventief iets doen, omdat mensen iets binnen hebben gekregen waar ze niet om gevraagd hebben? Van een onvergunde landfill en een niet conform de vergunning gebruikte afvalverbrandingsover. Sorry dat ik zoveel tijd nam.
Helemaal niet, want ik bedoel, dit is iets wat dit gaat ons allemaal aan.
Ja, absoluut. Het is ook niet alleen Lagoon. Hè?
Nou, even niet vergeten inderdaad. Van, er wordt nu constant gefocust op Lagoon. Ja. Maar met de oostenwind gaat deze stoffen het hele eiland over.
Heel ver, ja, natuurlijk.
Ja. Ja, en dus, het is, wat ik al zei, het zijn bioaccumulatieve stoffen zitten ertussen. Dus ook de mensen in de noordkant van Nikiboko, Hanshambwana, Denstashi, Antriol. Al die mensen kunnen die stoffen over zich heen hebben gekregen. Ja. Dus kijk, Lagoon verwijst naar de locatie waar het mis is. En daarom zijn wij pro-Lagoon. Maar het gaat om Bonaire.
Exactly.
Wij moeten onze lunch even gaan bestellen.
Oh ja, we gaan lunchen.
Martijn, ik had jou chocola beloofd om mee te nemen. Maar ik hoor dat ze heel lekker chocoladedessert hebben. Dus als jullie dat willen, dan betaal ik die rekening.
Jeetje.
Dat is goed maken.
Dat geven. Ik wil graag die truffel eiersalade. Met een meer granen triangle. Ja, dat klinkt fantastisch.
Ze hebben iets van een chocoladesigaar of zo. Ken je die?
Voor mij alsjeblieft een broodje tonijnsalade.
Oké, okay, en dan ik zie elke keer mijn collega's die Cuban style eten. Dus ik ga hem proberen. Dankjewel.
Zo, wij hebben besteld.
Wij
hier
hebben
bij
besteld.
Cuba Company.
Cuba Company, kom maar lekker lunchen.
Ik denk dat ik meteen maar een eind ga brengen aan het programma. Want de tijd is op. We zijn niet eens toegekomen aan het feit dat Greenpeace gewonnen heeft, de rechtszaak.
Ja, niet de rechtszaak hier op Bonaire. Die komt pas verder in. Dit was een andere rechtszaak, de Greenpeace tegen de Nederlandse staat, over het stikstofbeleid.
Ja.
Maar het is heel belangrijk en ze zijn in Den Haag zijn ze in paniek.
Ja, en met recht. Er moet gewoon wat gedaan worden. En ja, het probleem is natuurlijk dat in Den Haag hebben we een overheid die op dit moment zegt dat er helemaal niks aan de hand is. Dus dat maakt het extra
moeilijk.
En de
minister van Landbouw die zegt van ja, we moeten de wetten maar aanpassen.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat we daar anders volgende week nog wel eventjes
wat
over
zullen gaan vertellen.
We hebben misschien wat meer ontwerpen ook nog die even een weekje moeten wachten. Dit was Op de Klippen, lieve mensen. Tot hier en niet verder. We hebben weer veel belangrijke dingen, denk ik wel, aangestipt.
Ja.
Goeie gasten. Bedankt, Jan, dat je er weer was.
Graag gedaan. Bedankt voor jullie tijd, jongens. Zeer gewaardeerd.
Het is heel belangrijk.
Dit gaat over ons allemaal.
Zijn. En dit gaat nog wel verder opblazen. Dat mogen wel duidelijk zijn. Zometeen, na het nieuws van 2 uur, hoor je Ron Gijs met de Klaartop 20. Zoals hij dat doet, daar zal waarschijnlijk Roxy Dekker nog wel een keer langskomen met Ga Dan. Maar dat is dan niet meer ons probleem. Dat is jouw probleem als luisteraar. Wij daarentegen, wij houden ermee op. Volgende week om 12 uur zijn we er weer hier op Megahit FM 101.1. En wij zeggen nu met erg veel liefde tegen jullie...
Ajootje, cadeautje.
Tot volgende week.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!